Yes, we zijn weer op missie. En wat is die missie dan? Elke aflevering weer proberen de liefde beter te doorgronden. En dat doe ik dan middels anekdotes en persoonlijke ervaringen van mezelf en mijn gasten. En die gasten selecteer ik puur op mijn interesse in zijn of haar karakter of zijn of haar verhaal. Nino is zo'n gast. Mimang, als eerst welkom in Giddy's Love Line.
Ja toch, thanks for having me.
Doop dat je er bent, man. Doop dat je er bent. Ik ben geïnteresseerd in Nino al een tijdje geleden. En waarschijnlijk was ik nog laat. Dat begon met Superheld.
Oh wow.
Een pokoe van jou. Yes. En ik zeg waarschijnlijk was ik dan nog laat, want je was dan al lang bezig. Alleen die hitte mij.
Okay.
Ik ga je iets eerlijk toegeven. Ik ben zo'n oldschool dude die destijds zo erin zit van Nederlandse rap, niet voor mij. Mm. En dan waren een paar tracks die me dan hitten. Hè? Straattracks zoals die van Hef, Campy. Yes. En toen kwam Superheld. Gruulig. Waarin je eigenlijk gewoon één op één hoort van hey, verhalen vertellen. Net als Pak, waar ik dus wel van hou. Yes. Maar dan in het Nederlands.
Yes.
Is Pak een voorbeeld voor je?
Zeker een moet wel, hè? Dominante leermeester geweest in mijn muzikale proces.
Moet wel, ja. Moet wel, ja.
Yes.
En dan ga ik dus een beetje kijken hoe jij bent. Maar dat kan je niet helemaal zien in interviews. Of jij bent niet de type die op social media rants gaat. Niet in tekst, maar ook niet in filmpjes.
Nee.
Jou leer je het beste kennen door naar je teksten te luisteren.
Ja.
Want daar ben je open. Ja. Daar ga je diep, gevoelig, kwetsbaar, alles. En dat is wat ik sowieso kan waarderen in muziek. Mm-hmm. En nu is het dan toevallig ook nog rapmuziek. Wat ik heel serieus neem. Dus als ik tegen jou zeg dat ik een beetje streng was tegenover... Nee, dit is een beetje die domme denkie, toch? Want meerdere mensen hebben dat toen gehad.
Ja, maar dus rappers zelf ook.
Rappers zelf ook?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
Begon jij in het Engels te rappen?
Ik begon in Engels.
Oh, serieus?
Ja, Amerikaans of Native American. Je weet toch, maar die accent van mij was niet daar, man.
Nee.
Op een gegeven moment had ik iets van, laat me wat anders proberen.
Ja, ik ken die.
Ja. Toen ben ik gewoon met de tune van THC mee gaan rappen en mezelf gaan recorden.
Ja.
En toen hoorde ik hoe ik in het Nederlands klonk. En toen dacht ik van, dit gaat kunnen werken.
Oh, wacht even. Jij zegt dus, je rapte mee met de tune van THC?
Ja.
Nou, even zo uit mijn hoofd, daar hebben we het over 2006, 7, 8.
Daarvoor nog, man.
Daarvoor nog?
Ja, ik praat over 2004 of zo.
Ah, ja.
En dan die tune heette Een Hossel in de Morgen.
Ja.
Dus met de Rox en Atje en Stony Man op het refrein.
Uh-huh.
En ik rapte de first van Atje. Hij heette toen nog die Adonis.
Uh-huh.
En ik had gewoon een opneemprogramma gedownload.
Ja.
Koptelefoon op, die tune in mijn oor.
Ja.
En alleen op record drukken gewoon.
Ja.
Weet je, en dan hoorde je ook niet die beat erbij, je hoorde alleen je stem. Maar ik ging gewoon terug luisteren en toen dacht ik van ja, dit gaat echt kunnen werken. En toen ben ik gaan overgaan van Engels naar Nederlands schrijven. En binnen 2 jaar was ik eigenlijk waar ik wilde zijn.
Ja.
Want in 2006 begon alles voor mij.
Juist, 2 jaar?
Ja.
Was het toen al Nino in het begin?
Ja.
Ah, oké.
In 2006 tekende ik toen bij Good Life van de Party Squad. En won ik beste nieuwkomer award, Urban Awards.
Is je toch?
Party People Awards. Je weet
ja.
Was ik op The Box met Dat Is Die Shit. Je weet toch? Dus dat was voor mij wel van, it escalated quickly.
En nu ik jou hoor praten, zie ik dus van, hey, wacht even. Deze man kan dus door die jongens die nu hun ding aan het doen zijn, als een legende kunnen worden gezien. In ieder geval niet eens een oude rot uit het vak, maar iemand die ook deuren heeft geopend. Zoals anderen deuren voor jou hebben geopend.
Ja, ik zeg altijd, ik ben zeker niet de eerste. Er waren voor mij genoeg namen.
Tuurlijk, ja.
En ik ken ze allemaal en ik heb ze allemaal ook persoonlijk die props gegeven. Maar...
Mm-hmm.
Ja, iedere generatie inspireert weer de volgende. Weet je, dus natuurlijk voor anderen die nu bijvoorbeeld gaande zijn, hoor ik heel vaak uit hun mond van legend. Weet je.
Ja.
Het is raar om te horen, maar...
Maar legend,
dat
betekent niet Asamba, want je doet precies, nog steeds je ding.
Precies dat.
Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van dat je...
Ja, het is een compliment.
Twee gevoelens erbij hebt van, wacht even, mijn man.
Ja, precies die.
Ik ben nog steeds je collega, hè, de rustig.
Precies die, man.
Nee, dat is dope.
Ja.
Hey, maar Dat Is Die Shit, dat was een hit, hè?
Ja.
Nino, van Dat Is Die Shit tijd naar Nino vandaag.
Groot verschil.
Groot verschil, hè?
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Zeg maar de innerlijke persoon waar je eigenlijk in het begin al in de intro over had van, als je mij leert kennen, moet je naar mijn muziek luisteren.
Ja.
Ik ben eigenlijk bij hun gekomen door middel van een track die hun hoorde. Dat nummer heette Alleen voor de Wereld.
Mm-hmm.
Die hoorde de Party Squad in de studio van Zero 31 Music. Dat is een producer die met hun in hetzelfde pand werkte.
Ja. Yeah.
En dat was gewoon diepgang.
Mm-hmm.
Inhoudelijk. Praten over pijn en dat soort dingen.
Ja. Yeah.
En toen waren ze van, ik weet niet wie het was, Jerry of Ruben van de Party Squad, maar they were like, wie is dit?
Ja, ja, ja.
Weet je, of wie zijn dit? En zo is die meeting toen gekomen.
Yes.
En uiteindelijk werd ik bekend met Dat is die Shit. Maar Dat is die Shit is toch wel echt een commerciëlere...
Klopt, bragging en al dat
ja,
soort dingen.
Weet
ja,
weet je, en voor mij was het gewoon, ik kreeg die hele track gewoon met een open verse gestuurd. Ik heb niet in dat proces gezeten, dus ik deed gewoon wat, was het 10 bars of 12 bars?
Yes.
En het ontplofte, weet je. Ja, dus ja, op een gegeven moment werd ik bekend als die guy, weet je, met de looks die ik toen de tijd al had. Ja. Weet je, dus ik kreeg wel een ander...
Wat is dat, mooi boy?
Ja,
je was
toch,
een mooi boy ja, in die zin.
Ja, je kan niet over jezelf zeggen, maar dat is wat werd gezegd.
Ja, ja, ja.
Weet je toch? Dus op een gegeven moment zag ik wel van, joh, maar ik ben met die Tupac-type tracks, ben ik, heb ik die deal gekregen.
Juist.
En nu word ik bekend met die... Ja, die andere iemand.
Oh, had je het gevoel dat je dan vast zat in een bepaalde stereotype?
Ja, in het begin wel, man.
Ah, had je daar last van?
Ja, persoonlijk.
Ja, persoonlijk.
Ja, want ik ben een persoon van, ik ben diep, ik ben
ja,
serieus.
Ja, 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 ja,
als je
ja, ja,
één
precies.
op één met mij zit, dan voel je me.
Ja.
Maar als je me niet kent en je ziet gewoon alleen dat,
ja,
weet je, dan is het van, ja, dan krijg je vooroordelen.
Ja, 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 ja.
En daar had ik in het begin een beetje last van en ik wilde dat wel met de jaren corrigeren.
Dus ondanks je jong was?
Ja.
Werd je zelf niet verblind door die fame en die aandacht, dat je even geen aandacht meer had van, hey, maar dit ben ik eigenlijk.
Nee, I never liked it.
Nee, oh, you never liked
nee,
it?
Nee, ik ben een hele rustige, introverte persoon.
Ja.
En ik ben fans gaan krijgen, of luisteraars, door mijzelf te uiten.
Ja.
En waardoor hun iets konden horen en zien van hunzelf in mij.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, je, willen ze meer horen, maar op een gegeven moment willen ze je zien. Mm-hmm. En als ze je willen zien, dan moet je optreden. En dat soort dingen, dat kwam allemaal bij kijken. Maar dat is nooit iets geweest waar ik echt van heb genoten.
Yes, 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 yes.
Ik kan zeggen dat ik heb toevallig vorige week in de Ziggo Dome gestaan.
Ah, ja.
En dat is de eerste keer in... Sowieso, ik had 9 jaar geen show gedaan.
Uh-huh.
Of ook met redenen, maar daarvoor, alle shows die ik deed was met alcohol.
Hey, maar shit. Om daar überhaupt te kunnen
ja,
staan.
Ja, en hier in de Ziggo Dome was het de eerste keer in zoveel jaren dat ik niet dronk, ik gewoon nuchter ben. Want daar ben ik nu wel.
En dan niet gestimuleerd hoeven zijn door wat dan ook, ja, om daar te kunnen staan.
Ik hou niet van die te veel mensen, te veel energy.
Geloof het of niet, ik weet precies waar je het over hebt, man.
Ja, man.
Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik zeg dit normaal behind the scene en mensen die me kennen weten dit. Mm-hmm. Het was voor mij een offer om mijn kop voor de camera te zetten. En ik moest zelf met mezelf praten door te zeggen, hey, hou op met dat ding een offer te noemen. Zorg ervoor dat je het leuk gaat vinden of doe het niet. Mm. En inmiddels vind ik het leuk om met mensen te praten zoals jou. En dat heeft vooral te maken met het doel. En dat is daadwerkelijk de liefde beter proberen te gronden. Maar dat is zelfliefde. Ja. Dat is jezelf leren kennen zoals je zei. Want ik vind dat heavy wat je zegt. Mm. Want het kan gewoon misgaan als het een guinty wordt, een gewoonte, om te moeten drinken. Bij jou is het dan drank, bij anderen is het drugs.
Ja, ja, dat heb ik nooit gehad.
Om te kunnen verschijnen. Ja. Op je werk, want dat is wat het is.
Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Natuurlijk, alcohol zeg maar, stimuleert wel het plezier hebben ervan. Dus op een gegeven moment ga je in die periode, vooral als je wat jonger bent, ga je geloven that you're having fun.
Juist.
Weet je wel? Maar eigenlijk, je drinkt gewoon je het nerveus zijn weg.
Ja,
dat is real
wat je zegt, man.
Ja, man.
Ja.
En zo ging ik shows doen. En,
maar hoe lang is dat doorgegaan?
Ja, vanaf het moment dat ik shows kreeg tot het moment dat ik geen shows meer deed en dat ik ze afzegde.
Ja.
Dus,
maar het afzeggen was een gevolg van wat alcohol ook met zich meebrengt, of niet?
Nee. Het is wat gebeurd, weet je. Je hebt het net over superheld gehad.
Ja.
Ik wil daar niet te diep weer op ingaan, want dat heb ik vaak gedaan. Maar dat was met Singa. En Singa en ik deden eigenlijk bijna alles samen.
Mm-hmm.
Eigenlijk nog steeds. Als het gaat om muziek en optredens. En toen hij dus een ongeluk kreeg, toen stopte dat gedeelte voor mij. Dus het samen optreden was niet meer mogelijk en alles. En ja, eerst ben je broers en dan pas ben je samen collega's, toch?
Juist.
Dus ik ben helemaal in dat proces meegegaan en dat heeft mij emotioneel gewoon wel echt even eruit getrokken, weet je. En de plezier om dan weer te vinden van, joh, ik deed het altijd met mijn mannen.
Ja.
En nu is me, like, met 2 maands niet meer naast me.
Ja.
En het kan niet meer op die manier. Was voor mij van, ik deed het al niet met echt plezier.
Juist, juist.
Waarom moet ik het nog doen? Voor money. Ja. En maar zo ben ik het gaan afwijzen.
Dat zeg ik zo over jouw karakter, hè? Dat jij gewoon, je offert jezelf op om samen in die situatie te zitten bijna. En waarschijnlijk, ik ken Zynga niet zijn persoonlijkheid, maar ik kan me gewoon voorstellen dat hij zegt, maar ik had dat niet van hem gevraagd. En dat jij toch zeker zelf besluit om mee te gaan. We doen het samen, je bent mijn brada.
Precies.
Ja, ja, ja. Ja.
Ik zou zeker wel gewoon willen dat ik gewoon mijn ding blijf doen. Weet je wel. Die energy heb ik altijd van hem gevoeld, tot heden. Maar het is meer gewoon een persoonlijk ding. Je hebt het ook over zelfliefde.
Juist.
Ik wil iets doen waar ik mij goed bij voel.
Mm-hmm.
En dat moet ik weer even vinden met optreden. En dat ik laatst Ziggo Dome heb gedaan,
juist,
moet ik eerlijk zeggen dat ik het weer heb gevoeld.
Ja, moet wel, joh.
Alleen nu heb ik wel iets van, ik wil niet meer in club staan. Nee. Weet je, voor, je toch?
Nu ben je verwend, je zegt, wacht even, dit voelt goed.
Ik snap, ik kan niet elke keer een volle Ziggo Dome verwachten, want ik was überhaupt een voorprogramma.
Shout out naar
Jay, het is je boy Jay.
Mm-hmm.
Maar het was wel een andere energy.
Maar toch sta je daar, voor programma of niet. Je staat daar,
juist.
Je kan mensen in hun ogen kijken hoe ze reageren op wat je daar hebt gegeven.
Juist.
En dat heeft iets met je gedaan daar.
Ja, en het is een ander publiek. Het zijn mensen die op dezelfde frequentie zitten als ik. Dus qua bewustzijn, wakker zijn, weten wat er speelt in de wereld. Juist. De leugens herkennen van de overheid en noem maar op, weet je.
Dus, gaan we daar naartoe?
Ja, dan gaan we.
Alles kan hier.
Ja, man, dus. Dus dat is waar ik mee wil connecten.
Juist. Oh, je wilt een ander publiek en je zegt, hé, je voelde het. Maar behalve ander publiek was ook een ander Nino.
Ja, niet een ander publiek, maar ik wil dat het publiek die er al is met mij meegroeit.
Ah.
En waar groei is, komen er nieuwe mensen, toch?
Juist.
In elke situatie.
Oké, dope. Ja, zie je? Dus dan is dat waar, wat ik zeg. Dat is die shit, Nino.
Ja.
Nino vandaag, hele andere toren.
Precies, man.
Maar leuk hoe je dat zegt, man. Want dat betekent, ik kan me voorstellen dat misschien kijken artiesten hierna en stiekem denken van, ik heb dat ook, man.
Juist.
Ik moet me eerst drinken voordat ik de lol erin ga zien. Of het is gewoon een levensstijl geworden, hè? Dat je blijft drinken, maar doe dat maar een jaar. En dat ga je merken, want als je jong bent, lijkt je invincible.
Yo, die katers zijn anders, man, met de leeftijd.
Toch?
Je weet toch, ja, man. Ja. Echt zo, man.
Maar jij noemt de kater, maar ook die ik wil het als metafoor gebruiken, de kater wat drank met zich meebrengt. Want hè, misschien word je agressiever, misschien word je arroganter, misschien heb je even geen oog voor de mensen waarom je zou moeten geven.
Zeggen, ik moet zeggen, de enige keren dat ik vast heb gezeten, toch, en heb ik het niet over, maanden of zo, maar gewoon dat ik ben gearresteerd
in
mijn jongere jaren.
Hey, 1 uur is al te veel, hè? Zeg ik altijd.
Precies. En vooral in die plek waar ze je zetten in het begin, toch?
Ja, ja. Hey, ik weet waar je het over hebt.
Juist. Yes, dus dat is inderdaad alleen gebeurd na shows met alcohol op.
Ja, toch?
Omdat, dus wat je zegt, je wordt agressiever.
Ja.
Wat ik zeg, ik moest me in die periode af en toe bewijzen. Mensen hadden een ander beeld. Wil je laten zien van, yo, don't fuck with me.
Mm-hmm.
Weet je, en dat is voor een paar minuten stoer en daarna komt die reality check.
Toch?
Ja, man.
Ben je helemaal alcoholvrij?
Ja.
Oké, we doen nu niet of je een drankprobleem had, maar het is bijzonder om te zeggen, ik drink niet.
Nee, en ik dronk ook alleen tijdens gelegenheden. Dus
juist,
het was niet van.
En jij had veel gelegenheden.
Ja, ik had veel shows tijd in het weekend, maar geen maandag tot en met donderdag dronk ik niet.
Ja.
Dus
doop, zie je? Ik begin een beetje in te zien wie je bent. Ik wil nog dieper duiken en ik denk dat voor elkaar te krijgen door even een paar nummers voor jou tevoorschijn te halen. Wat je hebt gezegd of die nummers zelf, ja? En dan wil ik dat jij daarover vertelt wat het idee erbij was, het gevoel. Of misschien specifiek een lyric die ik heb gekozen. Vrees niet, ik zal niet rappen. Ik ga mezelf niet verschutsen. Niet vandaag. Niet op die manier tenminste. Ik ga even duiken in een paar pokus van jou. Of in lyrics. Ja, dan moet je even voor me geven. Wat heb je me te vertellen erover? Dat is een beetje het idee. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het volgende. Ik had beloven niet te rappen. Ik wil het bijna doen. Het jeukt. We gaan het niet doen. Vond ik interessant. Namelijk deze. Ik kon het niet hebben dat alles maar draait om winst en buit. Ik wil de liefde zien. Zij wil de brieven zien.
Wauw, oké.
En deze komt uit de grootste comeback.
Yes.
2020?
Ja.
Dat was een soort van comeback moment voor jou?
Ja, want ik was een tijdje gewoon even, dus wat ik zeg, even on the low.
Hoe kwam dat?
Motivatie.
Oh, niet gemotiveerd meer?
Nee, gewoon even precies.
Maar dat hoor je ook in deze track, de grootste comeback.
Ja, dus ik heb zelfs toen, in een interview heb ik gezegd van, was toen met Nessie, heb ik gezegd van, ik stop ermee. Ik ben klaar, weet je.
Hmm?
En ja, om dan opeens weer terug te komen, op een gegeven moment teken ik dus bij Sony. En dan, ja, dat was echt een...
Maar wacht even, je slaat het over, want geen liefde meer voor jouw liefde.
Nee,
want rap is jouw liefde, neem ik, hè?
Maar je weet toch, je kan liefde hebben voor iets of voor iemand, maar toch afstand nemen.
Is het geen liefde voor de game? Is het de game die je irriteerde, niet per se de muziek, hoe dat werkt? Want als ik kijk naar wat het draait om winst en buiten inderdaad, ja?
Ja, als we ingaan op wat je net voorleest, dan dat draaide puur om het feit dat ik gewoon zie dat er gewoon een bepaalde systeem is gecreëerd voor artiesten nu.
Ja.
Om bijvoorbeeld alleen maar elke keer de vrijdag releasen op Spotify.
Ja,
elke keer vrijdag. Het is een bepaalde machine geworden.
Mm-hmm.
Weet je, het is lopende bandwerk geworden. En vroeger dropte je gewoon iets wat je voelde. Je gooide het online. En het deed zijn werk. Er waren geen bepaalde regels voor. En het werd gevoeld, het werd gedeeld. Je moet zo zien, al die jaren dat ik shows deed, al mijn muziek was gratis. Van 2006 tot en met 2012 heb ik nog nooit 1 cent gevraagd voor een liedje die ik uitbracht.
Okay.
En dat was zeg maar de prime time van mijn carrière.
Juist.
Dus, en dan kom je nu in een wereld, of de wereld verandert, en jij zit er nog steeds in, laat me het zo zeggen.
Ja.
Waarbij dat allemaal niet is. Als je nu young boys hebt die het willen maken,
mm-hmm.
direct is het van, hey, ik wil rapper worden, ik wil money.
Mm-hmm.
Weet je, de hele mindset is anders.
Yeah.
Voor mij en voor mijn mensen, onze generatie was het van, ik wil rapper worden, ik wil mijn boodschap delen.
Yes.
Ik wil mensen inspireren.
Mm-hmm.
En dat is een beetje wat ik daarmee wil aangeven. Van, het draait nu te veel om cash maken. De mindset van rapper of artiest worden is geld genereren via streams en views.
Advocaat van de duivel. Want jij stapt in de music business, toch?
Ja.
Dus, en dat is de music business. Anders moet je muziek maken in je kamer. Wat zeg je daarop?
Want ik vind dat je als artiest een verantwoordelijkheid draagt. Iedereen heeft talent. En talent draag je met verantwoordelijkheid. Als je nou een kapper bent, je fixt iemands haar. Je inspireert een persoon om er goed uit te zien, zich beter te voelen. Of je nou broodjes bakt. Jij staat bij die bakken, maar je zorgt dat er eten is voor een heel gezin. Weet je, je moet met je verantwoordelijkheid, met je talent verantwoordelijkheid dragen. En als artiest wordt dat nu tegenwoordig, wat je zegt, te veel gezien als het is just business, but it's not. Ja. Het is eerst verantwoordelijkheid en daarmee kan je ook geld verdienen. Dus ik zeg niet, je moet alleen maar een real artist zijn en don't make money. Ik zeg, doe beide.
Ja.
Maar ik mis dat laatste gedeelte. Er is te weinig verantwoordelijkheid.
En daarom heb je het gevoel gehad in 2020 van, nee, dan moet ik terugkomen. Als zij niet doen, dan moet ik het weer gaan doen.
Juist.
Ja? Yes. Oké, nee, dope. Behalve dat, het draait allemaal om winst en buiten, zei ik ook. Ik wilde liefde zien. Mm-hmm. Zij wilde brieven zien.
Juist.
Dat zegt veel. Dus dat was, je had het over een situatie waarin je zat.
Nou, gewoon,
dat is geïnspireerd door de situatie.
Ja, gewoon over het algemeen. Van, ik hecht meer waarde aan 10 DM's. Van 10 verschillende personen die mij vertellen dat mijn teksten hun leven heeft veranderd of hun leven heeft gered. Want ik krijg letterlijk dat soort berichten, wekelijks.
Ja.
Dan dat ik waarde hecht aan, laat me zeggen...
Hey, je bent lekker man, Nino van Zoontje. Lekker
ja,
man,
ja,
zoos.
Ja, maar dan aan iets financieels.
Ja,
snap je? Like, 10 mensen die mijn album hebben gekocht.
Oké. Ja.
Dus ik heb liever dat.
Ja.
En dat is de persoon die ik ben. Ik kan begrijpen dat niet iedereen zo denkt. Weet je wel, maar dat is dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik draag, is misschien een verantwoordelijkheidsgevoel die niet iedereen heeft. En ik ook niet per se hoef te hebben.
Ja.
Maar dat is gewoon wie ik ben.
Ja.
Weet je, dus.
Je zei al, je bent introvert. Mm-hmm. En persoon die best wel de diepte opzoekt. Maar dan ben je dan wat jonger. Ik ga toch terug even naar die tijd van dat je zei van je was 2006, 2012. Dat was climax als het gaat om populariteit, zeg maar. Jij werd op een bepaalde manier gezien. Je wil het niet zeggen, maar mooi boy. Je hoorde het. Dus er kwam ook heel veel. We gaan dadelijk terugkomen op energie. Want je all about energy en spiritualiteit. Ja, maar hoe was je dat toen al? En hoe ging je er toen mee om? Want ik heb het hier over. Er komen dingen dan op je af die mooi eruit zien. Mm-hmm. En lekker lijken op dat moment. Mm. Maar al dat soort wijven die naar jou toe komen... om één ding eigenlijk, populariteit. Het zou niet te begrijpen zijn als je daar niet in mee zou gaan. Ging je daarin mee? Of zeg je van, ik had toen al door van op zo'n leeftijd van... hey, yo, dit is niet eigenlijk, dit is niets, man.
Dat had ik wel al door, ja.
Had je hem door? Serieus? Ja. Oké. Okay.
Ja, ik voelde wel al heel snel van... dat weet je wat ook is? Als je dus zelf niet zo houdt van... Dus als je introvert bent.
Daarom, ja.
En in de liefde ben ik ook een persoon van... ik moet echt mijzelf kunnen zijn. Ik moet echt eerst aanvoelen. Mm. Voordat ik mijzelf openstel. Dus als een persoon iets met mij wilde... moest ik mij eerst comfortable voelen. Als ik al snel merkte of hoorde dat die persoon iets wilde met mij... omdat ik Nino ben, was voor mij een lekker afknap.
Afkeer gelijk.
Ja, gewoon red flag.
Oh, oké. Okay.
Dus ik hield dat zo ver mogelijk weg. En ik moet ook zeggen dat ik in relaties heb gezeten... in de tijden van mijn carrière. Dus dan ben je ook al gewoon van, je doet dat niet. Snap je? En dat speelt ook gewoon een rol.
Oh, dat heeft je geholpen dat je niet in een of andere scandal terecht bent gekomen.
Ja, stel ik was al die tijd single, tuurlijk. Ja. Dan had ik wel wat... Wat
op dat moment een groot feest lijkt, maar als je me omschrijft hoe jij in elkaar zit, dat voedt jou niet.
Nee,
dat
echt niet.
Dat voedt jou niet.
Nee. Sexual energy is... Ja, daar gaan we misschien straks naartoe, weet je.
Of sowieso.
Dat is iets waar ik gewoon nu wel heel bewust van ben. En toen denk ik onbewust van was. Maar toch wel kon voelen. Je kan
je lichaam zegt
voelen.
Je, ik zei wat je nog niet kan vertalen aan jezelf. Omdat je bent gewoon te jong. Er is te veel prikkels en afleidingen.
Juist.
Van jouw pad af. Nee, maar toch dope dat je in ieder geval een beetje daar was.
Ja,
man. Maar dan zeg jij, je moet het eerst kunnen aanvoelen. Hè? In relatievorm. Mm. Of in contact met een vrouw überhaupt. Mm. Maar dat klinkt als tijd. Alsof dat tijd kost. En niet iedereen is ready om te investeren. Zeker niet op een jonge leeftijd. Yeah. Van, let's take time. Get to know each other. Wat jij leuk vindt. Wat jij... heb je daar last van gehad? In relaties? Want het is niet makkelijk. Of misschien ligt het aan mij. Misschien kijk ik verkeerd. Is niet makkelijk om dat soort type vrouw te vinden.
Nee, of ik er last van heb gehad. Nee. Nee, eigenlijk niet.
Juiste komen wel op je pad. Dus die in lijn zijn met jouw manier van denken en aanvoelen.
Juist, op een of andere manier. Kijk, nu begrijp ik het beter. Maar als je op een bepaalde level of frequency zit.
Ja.
Dan krijg je gelijkgestemde.
Juist.
Die op diezelfde frequency met je gaan matchen. Of die je tegenkomt. Het manifesteert. En dat gebeurde. En ik ben gewoon altijd de persoon geweest van lange relaties en serieus. Ik hou niet van snel en losse dingen. Dus dat hielp ook
goed
gewoon voor mij in die keuzes maken.
Ja, yeah. Good for you. Good for you. Oké, volgende. Ja? Zij doet alles zelf. De huur en werk. Voor haar kleine zorg. Voor haar kleine zorgen. Maar toch blijft ze sterk.
Yes.
En dat komt uit mijn favoriete pokoe, Superheld.
Ja, toch?
Die pokoe die me vibes gaf van, hey, deze man is een storyteller. Heeft waarschijnlijk naar Pak geluisterd. 100. En vindt het niet erg om zijn als rapper, als stoere rapper, kwetsbaar te zijn.
Dat is stoer.
I love that song.
Ja, toch? Thank you, man.
Vertel me over Superheld.
Superheld is sowieso gebaseerd letterlijk en figuurlijk op... het verhaal van mijzelf met mijn moeder.
Mm.
En, of eigenlijk het verhaal van mijn moeder. En ik, een kind van haar. En ik weet ook gewoon dat er heel veel mensen zijn die in diezelfde situatie zitten. Ik heb zelfs onderschat hoeveel alleenstaande moeders dit zou inspireren. Ik wilde mijn verhaal delen. En ik wilde mijn moeder...
ode aan je moeder?
Juist, ode aan mijn moeder. Mm. En dat het zo heeft uitgepakt, I'm still...
Very, dus jij had niet door dat je een ode maakte aan heel veel moeders. Pas toen je de reacties zag ervan.
Zeg maar mijn ziel tijdens het schrijven, die voelde wel van, dit doe ik voor iedereen die zich kan relaten.
Ja.
Maar ik verwachtte niks.
Ja.
Uiteindelijk was het toch persoonlijk. En,
tot de dag van vandaag hoor je nog steeds mensen over die track?
Elke dag, man.
Toch?
Ja. Dat hij op Vanix ook zo dik ging toen de tijd, was voor mij ook great.
Kijk, je bent nu zoveel jaar verder, je bent een volwassen kerel. Hè? Maar ik denk dat mensen zich nog daarin kunnen vergissen. En misschien jij zelf ook. Maar als je denkt aan die struggles van je ma. Zoals je ze omschrijft in die Poco Superheld. Kan dat je nog steeds pijn doen als je teruggaat? Of zeg je van nee, dat hebben we verwerkt?
Ja, ik ben wel echt iemand die dan loopt met pijn en het dan opschrijf. En dat is het verwerkingsproces.
Ah, dat is jouw therapie.
Juist. Dus ja. Ik kan nu eerlijk zeggen, ik heb dat echt verwerkt.
Ja.
En ik begrijp het leven beter. Ik begrijp ook dat we dingen moeten ervaren om te worden wie we zijn.
Ja.
En dat things don't happen to you, they happen for you. Weet je? En ja, dat man.
Maar wat is jouw moeders reactie dan op zo'n pok?
Superheld.
Ja.
Sowieso tranen. Sowieso, ja. Ja.
Kan me
moeders ook gevoelsmensen. Dus dat,
maar je hebt het van je moeder?
Ik van mijn moeder en vader.
Toch wel?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en van mezelf.
Ja. Oké. Okay. We weken net al een beetje af naar het volgende. Want je hebt een hele pokoe geschreven over een spiritual mommy.
Mm.
We kunnen praten over de diepste dingen.
Juist. Geen midweg.
Geen midweg. Als ik het goed begrijp, betekent dat, luister, ik heb geen ruimte voor andere dingen als het niet diep is. Gesprekken, convo's die ik met de vrouw kan aangaan.
Dat is heel belangrijk, ja. Ik ben een spiritueel persoon, dus ik moet mijzelf kunnen zijn.
Ja.
Als jij jezelf niet volledig kan, of als jij jezelf laat zien en je wordt niet begrepen, dan ga je settelen voor les, toch? Dus dit is zeker een motivatietrek voor mensen ook die op die spiritual level zitten en die ook gewoon hier zichzelf in kunnen identificeren van oké, like mensen begrijpen dit.
Ja.
Weet je, dus je moet als je op die spirituele pad bent, om het maar zo te noemen.
Mm-hmm.
Of het een pad is, weet ik niet. Het is gewoon wie je bent. Maar dan moet je iemand vinden die alles van je begrijpt op dat gebied.
Alles?
Alles. En wat ze,
want we gaan hier even blijven hangen.
En anders openstaan om te leren. En wel de capability hebben om het te kunnen absorberen en leren. Niet dat je voelt van oké, I'm just expressing myself. Maar die persoon begrijpt het. Weet je, dat is moeilijk voor iemand die zichzelf wil laten zien.
Ja. Yeah.
Van het diepste van zijn ether, zeg maar. En dus de spiritual mommy is wel belangrijk in het leven van een spiritual man.
Dus jij moet een spiritual mommy hebben. Dit is eigenlijk dan mijn vraag, vraag ik me af. Je vindt dan een vrouw waarbij al heel veel klopt. Mm. Weet je, goede vrouw. Alles klopt. Alleen zij is wat nuchtiger en aards dan jij. En je hebt dat meegemaakt?
Nee, ik heb het antwoord voor dit.
Oké.
Dan kan je kiezen, toch? En dit klinkt misschien heel lekker ego, maar dat bedoel ik echt niet van...
We luisteren.
Of my soul, je weet toch, maar dan kan je kiezen om met zo'n persoon, en niet man of vrouw, maar kan beide kanten op.
Mm-hmm.
Als jij daar bent en hun zijn meer aards, dan kan jij kiezen om die persoon te guiden en nog meer te gaan leren, te laten groeien. Maar je moet ook rekening houden met de consequentie dat die persoon is, wie die persoon is op het moment dat je die persoon leert kennen. Dus dat je op een gegeven moment in een fase kan komen van, je voelt mij niet. Je begrijpt mij niet. En dat kan gaan frustreren op een later termijn. En dan ben je continu maar aan het tillen.
Wat energie kost.
Wat heel veel energie
met
kost.
Energie
en je kan de persoon ook niet blamen, want je wist dit van tevoren.
Ja.
En een persoon heeft zijn eigen of haar eigen journey en snelheid in groei. En daarom geloof ik bijvoorbeeld ook dat zielen hebben verschillende ja, leeftijden, om dat zo te zeggen. Dan heb ik niet over getallen, maar je hebt jongere zielen, je hebt oudere zielen. Die gewoon wat meer ervaring hebben. En daar moet je heel kieskeurig mee zijn als je een partner kiest. Ongeacht dat alles klopt, tenzij je kiest voor de rol om die persoon te guiden. Dat, zo zie ik dat.
Maar is er, want kijk, je zegt dat is belangrijk. Je zegt twee keer dat guiden. Maar je had zelf al door dat je zegt, pas, begrijp me goed, niet om arrogant te klinken. Ja. Van ik weet het beter en ik ga jou even laten zien hoe het leven eruit moet zien.
Op het spirituele gebied wellicht. Op de dingen waar ik ervaring mee heb. Maar als het dan gaat om aardse dingen. Misschien ben ik wel zo spiritueel dat ik een beetje lacking ben in de aardse.
Een blinde vlek heb voor bepaalde dingen.
Ja, en dat die
waar
persoon...
jij dan weer kan worden aangevuld. Juist, ja. Kijk, ja,
dus
dat is
niet
mooi.
Play, like, ik ben beter met alles. Juist. Ik ben verder, want mijn ziel is ouder of whatever. Nee, het is gewoon van, dit is mijn specialiteit. En hier zoek ik een gelijkgestemde in. Ben je dat niet, dan kan ik je helpen groeien. En tegelijkertijd leren we van elkaar. Blijft een leerproces. Elke ervaring die je met iemand aangaat, is een leerproces. Maar ja, kies zorgvuldig. Weet je.
Want kijk, jij hebt de overtuiging dat een spiritueel leven leiden. Kijk, als je spiritueel bent, dan is het voor jou klinkt dat raar allemaal. Spirituele reizen en dat soort dingen. Jij denkt, je bent het gewoon. Sterker nog, iedereen is het. Jij ook.
Ja,
ook jij, nuchtere persoon.
Yes.
Dat is waarschijnlijk hoe jij erin zit.
Yes.
Maar het gaat erom de consciousness, hè? Bewustzijn ervan. En dan nog een andere stap. Ermee aan het werk gaan. En levensstijl van maken. En bewustzijn van al dat soort dingen. Waardoor je goede keuzes kan maken. I'm there too.
Yes.
Maar ik sta ook open voor beelden van andere mensen. En één ding is sowieso een feit. Maakt niet uit als je spiritueel bent, bepaalde geloofbeleid of wat met jou aan de hand is. Wat nooit een goed idee is, is een ander proberen te veranderen.
Nee.
Met al je goede bedoelingen.
Juist. Nee, veranderen niet, maar dat bedoel ik ook absoluut niet. Het is meer gewoon ervaringen met elkaar opdoen. En van ervaring leer je, toch?
Ja.
Bijvoorbeeld als wij samen naar een restaurant gaan en ik bestel iets wat ik ken. En jij bestelt iets wat jij kent.
Ja.
Maar ik ken niet wat jij kent. Ik ben niet aan het veranderen als ik je vraag om een hap te nemen. Van,
check it out.
Ja.
Misschien iets voor jou.
I just might inspire you om jouw voedingskeuze uit te breiden.
Ja.
Weet je, dat bedoel ik meer. Het is niet van, eet mijn brood alleen, anders werkt het niet.
Ja.
Weet je? Of eet mijn gerecht, snap je?
Maar eerlijk, maar als iemand die zegt van, joh, zweverig gedoe, dat gaat nooit werken.
Dan gaat het nooit werken.
Nee. Oké.
They just...
Maar wel een good person?
Ja, ja,
qua karaktereigenschappen, kijk bijvoorbeeld, ben je ambitieus?
Ambitieus?
Ja?
I guess. Ik zit ook hier graag.
Ja, toch?
Ik hier wil zijn.
Oké, dope. Ja, dus je bent ambitieus, je hebt ook bepaalde dromen en zo.
100.
En die dame zou dat ook hebben. En die heeft ook de capabilities. Ze heeft ook de karakter van, en ik wil mijn man steunen daarin. We gaan samen. Dus dat soort mooie dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Alleen, ze vindt wel, mijn man, een beetje zweverig.
Dus
dat gaat gewoon,
gaat
niet werken. Dat weet je gewoon, all due respect. Jij kan dat offer maken dat je zegt, ik vind haar zo leuk. Maar ik zie al dat dat niet gaat werken.
Nee, maar mijn eerste, hoe zeg je dat? Mijn eerste screening al gewoon zitten van, do we match?
Om
de dingen die ik ook belangrijk vind, ga je mij begrijpen? En ga ik jou begrijpen?
Juist.
En ik zou dus niet daar komen van, oh, je bent zo leuk, maar alleen dat. Nee, ik zou al denken van, oh, nee, dit gaat niet werken. Ja. Ik ga jou dan leuk vinden en dan ga ik dat missen. Nee, we ain't gonna do this.
Oké.
Daar, ja, zo.
Oké, nee, dat vergt wel een hoop discipline, zeg maar, weet je.
Ja. Maar
looks is niet, sowieso ben je niet die type dude dat ik zie dat looks is voor jou alles, dat je daardoor verblind kan raken en kan zeggen, maybe let's test this out. Jij zegt gewoon nee.
Ja.
Dat is cool. Hoe diep ga jij dan in die spiritualiteit? Is dat met eten alles?
Ik ben wel ook bewust wel van wat ik eet, ja.
Oké.
Ik moet zeggen, ik ben de hele tijd ook gewoon like vegan. Maar ik heb ook wel momenten, want ik ben wel iemand van, ik zeg alles eerlijk, ik heb ook momenten gehad dat ik eventjes weer een terugval heb gehad met wat bepaalde dingen.
Hey, je bent mens, hè?
Maar ik ben bewust van wat ik doe. Ik ben ook bewust dat ik het dan een terugval vind, weet je wel. En niet een lekker upgrade.
En zelf dat hoort erbij, denk ik.
Juist, dus met voeding ben ik bewust, met
de liefde, of in ieder geval met connectie met mensen. Überhaupt.
Juist, en ook gewoon met... frequency in general. Gewoon, alles bijvoorbeeld alcohol is ook frequency. Op het moment dat je alcohol drinkt, verlaag je je vibratie. Weet je wat alcohol betekent in het Arabisch? Alcohol?
Nee.
Alcohol betekent letterlijk lichaam-etende geest.
Wow.
Alcohol.
Ik heb eergisteren lichaam-etende geest flink geconsumeerd.
Snap je?
Maar klinkt niet sexy als je het zo voor me brengt.
En dus wat gebeurt er? Je creëert gaten in je aura.
Ja, believe it.
Wanneer je alcohol drinkt. Daarom kunnen andere entiteiten, dus like kleine balletjes van energie, kunnen in jouw aura gaan hangen.
Ja.
En dat, daardoor krijgen wij dus agressie, gedachten die we normaal niet hebben.
Ja.
Veel meer seksuele lust. Weet je, omdat je bent, uiteindelijk ben je niet meer puur jezelf. Je staat open voor andere invloeden.
Ja.
Op een energetisch niveau wat je niet kan waarnemen.
Ja.
Als je kijkt in de spiegel, je denkt gewoon van, oh, ik voel me een beetje zo. Mm-hmm. Maar there's much more going on in the spiritual realm.
See it again, yeah.
Dat is bijvoorbeeld waarom ik geen alcohol meer drink.
Dope.
En met voeding, ik merk gewoon persoonlijk echt zelf, op het moment dat ik vlees eet, dus this might sound weird, but op het moment dat ik vlees eet en ik ga, en het is een zonnige dag en ik ga in de zon staan, ik voel gewoon dat die zon mij brandt.
Mm-hmm.
Dat mijn huid raakt op een manier dat ik denk van, yo, this, like the sun is me aan het straffen gewoon.
Ja, ja.
En ik ben zo bewust gaan worden van dat soort ervaringen,
mm-hmm.
dat ik gewoon heb gezien van, er is echt een verschil in frequentie met ons. Wij zijn gewoon, ons lichaam is een supercomputer die alles absorbeert. En dus ook, ze zeggen niet voor niks, je bent wat je eet.
Ja, nee, dat dus, is ja, absoluut waar.
Ja, en als je bijvoorbeeld vlees consumeert, weet je, dan kies je ervoor om iets te consumeren wat informatie heeft. Voeding heeft informatie.
Mm-hmm.
Wat is de informatie van een dood stuk vlees? Wat is het laatste wat dat stuk vlees heeft gevoeld? Angst, pijn, rouw, weet je, en ik heb gemerkt als ik bijvoorbeeld dan, dus in die terugvalfase, dat ik dacht van oké, ik ben in die gym. Ik weet, proteïne is eigenlijk van planten. Maar ik zie toch die gasten om me heen die veel vlees eten, kip eten. Hun gaan sneller in groei. Mm-hmm. Dus ik dacht van, weet je wat, laat me een paar weken proberen weer op die kip te gaan. Dan eet ik kipfilet. En een half uur tot uur later zit ik in een bepaalde chagrijnige mood gewoon.
Ja, want dat is hem.
Ja.
Dat is hem. Dat zeg ik laatst nog tegen iemand. Dat gaat gewoon niet in bij diegene. Ik zeg, wat je eet bepaalt zelf hoe jij denkt je moet.
Juist.
Negatieve gedachten. Ja. Moe, lui.
Juist.
Dat wordt bepaald door wat je eet. Zo simpel als, kijk, vooral wij Sranamangs eten porties. Ay, berespang.
Juist.
Terwijl je zou energie moeten krijgen van Juist. Eten.
Ja, maar dan ga je al naar heel licht eten. Wat wij Surinamers bijna niet doen.
ja.
Maar bijvoorbeeld zoals nu. Ik wist dat ik hier... Ik weet hoe ik mezelf wil presenteren. Toch?
Mm-hmm.
Dus ik zorg ervoor dat ik scherp ben.
Juist.
Dat is een bewuste keuze. Ik heb vandaag de dag... Ik heb misschien 3 van zulke kleine stukjes mango gegeten.
Mm-hmm.
That's it.
Juist.
Zodat ik sharp ben. Want als je honger hebt, toch ben je... Op die jagers.
Ja.
Dus als ik belangrijke dingen te doen heb, videoshoots, interviews, ik zorg dat mijn lichaam scherp is. Weet je, en het enige wat ik consumeer op dat moment is voeding waar je energie van krijgt. Niet waarbij je lichaam moet gaan werken.
Juist.
Dan zit je in die wat je net zegt.
Ja, ja, klopt.
Dus ja, man.
Nee, man, goede dingen, man. Goede dingen. En ik zal je wat zeggen. Ik speel met de gedachte van er komt een dag en die dag is heel dichtbij, mm-hmm. dat ik ook zeg, ik drink niet meer. En niet dat ik suiper,
nee.
gelegenheidsdrinker,
yes.
maar zelf dat wil ik scotten.
Yes.
Als ik kijk om me heen, hoe eigenlijk drank heel veel dingen kapot maakt. Het is legale drugs eigenlijk, die overal gekocht kan worden.
Ook vind je dat niet verdacht gewoon?
Is like, verdacht.
Er is zoveel dingen zijn zogenaamd niet goed voor ons.
Pas op, hè. Ik ben ook die dude. Hè?
Okay,
van conspiracies en dat soort dingen kunnen we doen, hoor.
Ja, let's
ik ben ook die dude.
Yeah.
Maar het is een hele andere show. Maar ik ben ook die dude. Yeah. Het is niet eens verdacht. Het is opvallend gewoon.
Het is bewust gewoon.
Er worden keuzes gemaakt waarom dingen wel en niet worden verkocht. Waarom dingen wel en niet worden bestempeld tot drugs, geen drugs, soft drugs of... Hè?
Ik ben met een boek bezig. Daar staat dus ook bijvoorbeeld dat gedeelte in wat ik net zei over alcohol, wat het eigenlijk is.
Yeah.
Maar ook dit stukje wat jij zegt van gewoon hoe bewust er wordt gepositioneerd waar alcohol verkrijgbaar is. En,
mm-hmm.
en wat en ook, bijvoorbeeld ook een deel wat in mijn boek staat, is de keuzes die mensen maken. Mensen denken bijvoorbeeld van, bijvoorbeeld als je je lichaam, als je het lichaam van de mens verslaafd laat raken aan iets, dan heb je die persoon. Dus je kan denken van oké, maar je weet nu, alcohol is niet goed. Er staat nu letterlijk op een pak sigaretten.
Juist.
Staat er gewoon, roken is dodelijk. Er staan foto's
van op.
Wat er gebeurt met je longen. En weet, maar people, ze doen het nog steeds.
Juist.
Dus dan moet je afvragen. En dat is niet alleen met roken en drinken. Het is ook bijvoorbeeld met het consumeren van voeding. Waar heel veel witte suiker in zit. Dus snoep, koek.
Voeding.
Wat is
seksualiteit ook.
Juist. Wat is de reden waarom mensen dat blijven doen? En wat ik dus ook vertel in mijn boek. Is van... ze hebben gewoon een hele studie gedaan op de psychologie van mensen.
Ja.
Op het moment dat je een mens lichaam verslaafd laat raken aan iets, dan neemt het lichaam de keuze. Die neemt de macht over het sturen over.
Juist.
Dus ondanks dat wij weten wat goed of fout is, ons lichaam heeft nu suiker geproefd. Witte suiker in een CT-scan. Hebben ze gezien dat witte suiker dezelfde deel van je hersenen opwekt als cocaïne. Dus moet je voorstellen, van mensen die cocaïne verslaafd zijn, komen er ook niet makkelijk van.
Ja.
Maar waar zit wel niet suiker in van elk product wat jij consumeert?
Overal in 2018 ben ik gestopt met suiker eten, poging tot. En daar kwam ik erachter zelf, in een cracker zit suiker.
En is het
in
nodig?
Thee zit suiker. In alles zit suiker.
Yes, they do it. Zodat wij blijven...
In die watertjes zit suiker.
Ja, spaarblauw, alles. Ja. Dus hun doen het zodat wij blijven consumeren. Want wij, mensen zijn onbewust gewoon addicts. Heavy verslaafd gewoon aan alles wat ze consumeren.
Sowieso ook verslaafd gevoelig.
Juist.
Ja.
Dus dat is een ding waar mensen gewoon echt bewuster van moeten worden.
Oké. Okay. Brug naar de volgende track.
Ah, ja.
Deze. Coke stookte hem op om mijn mans te slaan. Ik stond erbij, maar was te jong om mijn man te staan. En dan nog, ik sliep met een mes onder mijn bed. Datzelfde mes is nu mijn strep. Het is maar wat je het achterlaat. Ja. Hey, diepe shit, maar fucking herkenbaar in de zin van... Wij allemaal die opgroeien in een... hoe zullen we het noemen? Volksbuurt, achterstandwijk...
Yeah.
You get it. Wij denken dat verslaving, dus een vader, een oom, een iemand, een buurman die verslaafd is, dat is normaal. Als je jong bent, hè?
Ja, dus je ziet het. Zeker,
hey, ik ga je een voorbeeld geven. Vroeger, een van mijn matties, als wij speelden, en dan hadden we eigen schuur gecreëerd. Je weet wat in de schuur allemaal gebeurt. Maar soms was die schuur bezet omdat zijn vader daar cocaïne aan het bezen was.
Oh, wow.
Hij was aan het bezen. En dan komen wij als jongetjes van 11, 12, 10. Komen in die schuur om te katten. Oh shit. En dan zie je daar mannen zo. En die gozer zijn vader. En dan die deur dicht van. Oh, is weer. En dan hem pesten. Je vader is een junkie en al dat soort dingen. Maar dan opgroeien. En dan nu ik ouder ben, denk ik terug van... En dan kijk ik hoe die gozer dan terecht is gekomen. En wij allemaal eigenlijk. Waar die gozer terecht is gekomen. En wij allemaal dan. En ik weet dat wij dat als normaal ervaren. Ja. Weten van, hey, er is een grote kans als wij weer daar gaan... dat we die man weer gaan zien en dat we hem weer kunnen uitlachen. Maar wat voor impact dat heeft gehad op die gozer. Yes. Maar dat is dat voor ons niet wereldschokkend was. Was gewoon Maar was niet
Ja, was zijn leven.
Dat is zijn leven en dat heeft nog steeds een impact op hem.
Ja, en is de basis.
Alles hoe hij opereert.
Yes.
Die tekst van jou, waar komt dat vandaan?
Ja, het persoonlijke ervaringen die ik in mijn jeugd heb ervaren.
Ja.
Niet diep op ingaan, maar het heeft dus te maken met huiselijk geweld. En het verslaafd zien van ouderlijke personen.
Mm-hmm.
Die dan met mijn moeder een relatie had.
Juist.
Dus, en dat ik dan zo'n situatie heb meegemaakt. Zeg maar, om wel even iets meer op deze zin in te gaan.
Ja, graag.
Dat ik dan iets meemaakte wat je als kind niet hoort te zien. Betreft agressie en huiselijk geweld. Door middel van iemand die door drugs opgehyped was.
Mm-hmm.
Maar ik was nog te jong om wat te doen. Ik was 10, 11.
Ja.
Weet je? En... in mijn hoofd, ja, ik denk, wij mannen kennen dat allemaal wel. We zijn protectors. Weet je, vooral als het gaat om onze moeder of zusje, whatever, vrouw. Dus ik kon dat niet. Ik voelde dat, maar ik kon dat niet. Yes. Dus wat ging ik doen? Ik denk, volgende keer wanneer dat weer gebeurt, heb ik in ieder geval een mes bij me en dan kan ik iets meer doen.
Mm-hmm.
En zo ging ik toen slapen als kind. En op een gegeven moment, de tijd dat ik dit schreef, kwam er ook een periode dat ik dus wat anders had.
Juist.
Voor die situatie. Ik heb het nooit gebruikt of willen gebruiken. Ook geen mes, weet je?
Ja.
Maar ik had ook niet nog een keer willen ervaren dat wat ik toen zag bij mijn moeder.
Dat je niet kan beschermen.
Nee. En dat kan een persoon met veel, ik weet niet hoe je dat wil noemen, eer of gewoon een protective person, dat kan een persoon heel erg knagen. Het was niet eens het feit van wat ik had gezien, was dat ik niks kon doen.
Dat was het meest traumatische.
Ja, dus ik dacht, als ik dit ooit weer ervaar, moet ik iets kunnen doen.
Ja.
Weet je?
En kijk, en daarom geef ik het voorbeeld. Want kijk, we hebben jou horen praten voor afgelopen, wat zal het zijn, 35 minuten. Daarin zie je een beetje hoe jij in elkaar zit. Mm. Maar als we dit soort, dat zeg ik, we moeten in jouw teksten gaan om jou te kunnen begrijpen. En dan kom je erachter van waarom jij bent gevormd tot wat jij bent. Daarom geef ik het voorbeeld. Gozer is gevormd door wat hij is vandaag. Maar hoe jij bent en zelf die spiritualiteit tot aan het niet eten van vlees. Mm. Ik gooi alles erin. Dat heeft te maken met alles wat je hebt gezien en hebt meegemaakt.
Exactly, ja man.
Daarom is dat belangrijk. En daarom is het dope dat je daar gewoon kwetsbaar over schrijft. Je bent niet de eerste die het doet. Maar het is heel makkelijk om te rappen over die braggadocious dingen. Niet wat verkeerd is, ook leuk om naar te luisteren.
Ja. Maar ik ben van mening. Ik heb dat heel erg om me heen ervaren. Vooral in onze tijd toch, dat wanneer je, gewoon wanneer we op straat waren, iedereen, het is makkelijk om stoer te zijn.
Ja.
Het is makkelijk om die quote-unquote straatiemand te zijn.
Mm-hmm.
Om die imago uit te stralen, om niet te veel te zeggen, om stoer te kijken. Maar het is nog moeilijker, het is eigenlijk nog, je hebt nog meer moed nodig om daar overheen te stappen en te zeggen van, yo, ik voel mij zo. Dit is wat ik heb meegemaakt. En om te praten over gevoelens. En ik zag dat al die mensen om mij heen, of mensen waar ik naar keek, ook in de Nederlandse hip-hop-industrie. Niet allemaal natuurlijk, maar vele. En dan praat ik nu over artiesten, maar even niet eens de artiesten. Ik denk 90% waren niet artiesten.
Spraken
gewoon niet over gevoelens.
Het was gewoon
een imago neerzetten. We luisteren allemaal naar hip-hop, rap. En, weet je, en ik had iets van, yo, de enige bijvoorbeeld artiest, rapper waar ik in die periode echt respect voor had, was dan Tupac. Omdat hij zoveel emotie liet zien. En ik zag iedereen om hem heen, zag hem wel als een leider. Dus hij was niet die gevoelige rapper waarop neer werd gekeken. Hij was die persoon van, yo.
Ja, precies. Niet de softie.
Nee, hij was die vaderlijke rapper waar je kon komen met, of wilde komen met je problemen.
Deer mama, 22 jaar.
Snap
hoe
je?
Kan je 22 jaar zijn en Deer mama schrijven?
Yes.
En zeggen gewoon, mijn mama dope fiend en al dat soort
dingen. Juist, dus hij was zo open.
It's amazing.
Hij was zo open en hij was zo inspirerend, maar tegelijkertijd ook zo stoer dat hij dat durfde.
Ja.
Want het is zo makkelijk om gewoon een pokoe te maken over wat je hebt verkocht.
Ja.
Of wie je hebt met wie je seks hebt gehad en whatever. Dus ik zag de echte definitie van stoer zijn is meer open zijn.
Mm-hmm.
Is meer uiten. En ik heb ook gezien dat doordat ik dat ben gaan doen, mannen waarbij ik dacht van, oh, dat zijn echte quote-unquote G's, toch? Die konden dat ook echt waarderen. Die lieten mij ook zien van, yo, ik respecteer jou ook.
Juist.
Weet je, ik kom van een andere wereld, maar wat jij doet, daar heb ik respect voor. Daar kan ik naar luisteren. Dus ik kreeg respect van de mensen die, waar andere mensen als wilden zijn.
Mm-hmm.
En dat defineert voor mij dat stoer zijn is juist door jezelf te laten zien op een emotionelere niveau.
Ja.
Wel in balans. Niet too much, maar ook niet te weinig.
Nee. Ja. En dat is ook dat ding wat je zegt is waar. Hè? Ik haalde net het voorbeeld ervoor. Dat ik zeg, en dan gingen we hem pesten.
Juist.
Je vader is een jonkie. Maar we zijn jong natuurlijk. Maar misschien is dat ook onze manier om dat te verwerken. Want voor ons is dat ook traumatisch.
Ja, tuurlijk,
om man. Iemand zo te zien bezen.
Ja, tuurlijk.
En de enige manier om voor jou om te verwerken is... en dan gaan we maar pesten, want dat is niet mijn situatie. Mm. Terwijl het fucking traumatisch is om dat te zien. En je kan niet praten, weet je. Wie zegt nou van, hey, gaat het? Oh, wauw, Saan, je vader. Ook niet helemaal niet op die leeftijd.
Nee.
Saan, je vader, weet je.
Ook niet aan jullie daarvoor. Wat heb je meegemaakt?
Nee, precies. Hey,
was
jongens,
het voor jou? Vond je het erg? Ja. Weet je?
Juist, precies.
Dus je gaat er op een bepaalde manier mee om. Maar je hebt guidance nodig soms.
Maar jij had ook harde teksten, hè? Dus ook een gedeelte was ook die attitude van fok niet met mij, hoe fok niet met mij klik.
Ja.
Maar had je wel mensen om je heen waarmee je dat wel kan doen? Die tijd op die leeftijd van, hé, het zijn mijn situatie, vroeger.
Ja.
Wel.
Ja, zeker.
Oké.
Okay. Ik heb, en ik ben ook niet alleen zo in tracks als het gaat om mensen om mij heen.
Ja.
Je kan mij bellen om over dingen te praten, weet je.
Ja.
Ik begrijp het gewoon.
Oké. Okay.
Ik begrijp het dieper, het emotionele. En ik vind het juist fijn als die vertrouwen bij mij ligt. Want ik neem die verantwoordelijkheid ook om goede... Gaan we weer guidance te geven waar nodig is.
Ja. Nee, maar als je voelt dat je dat moet doen, moet je het doen.
Ja, man.
En je ziet wel hoe diegene het ontvangt. Soms weten mensen niet dat ze dingen nodig hebben.
Juist. Yes. Gaat ook voor mezelf. Hoor.
Ja, zeker. No, I love it. Nou, nog eentje dan een beetje in hetzelfde vijver. En die vond ik, die kwam aan. Wat weet je van elke dag hopen dat je vader nog leeft? En dan vraag ik me af, your voice is cracking terwijl je dat uitspreekt. Was dat real en echt en dat heb je zo gelaten?
Ja. Ik heb wel, zeg maar, erover nagedacht om het zo te laten of niet. Dus er is een, daarom duurt het even 2 seconden of 1 seconde. Maar ik wist wel van, als ik het zo laat, heeft het meer...
Dus dat wordt het is het. Ja, zeker.
Ja, dat was echt wel de emotie die ik toen voelde. Al moet ik zeggen, over die zin, dat het nu heel goed gaat met mijn vader. Dus,
dat is dope om te horen.
Ja, man.
Want je hebt zelf meegedaan aan een programma waarin je vader en zijn vriendin... hoe noem je dat? Even het woord kwijt. We zijn het beide kwijt. Maar in ieder geval, de bedoeling was dat hij afkikte van zijn verslaving.
Ja.
En dan ook gewoon... En de persoon die jij uitlegt te zijn... Dan weet je, die jij hier omschrijft... Dan kan je niet zeggen dat aandacht is. Dat is echt waarschijnlijk is dat van... Hé, laatste dinges, man.
Ja, het was meer dat.
En laatste hoop dit dan maar publiekelijk.
Juist. Yes. Toch? Er was nog iemand in mijn familie, zeg maar. Shano, dat is mijn... Oom is het jongste broertje van mijn... Of ene jongste broertje van mijn vader.
Ja.
Maar wij verschillen 3 jaar. Dus hij kwam met het initiatief. En hij had mij toen bij hem thuis geroepen. En van het besproken met mij.
Ja.
Ik vond het ook wel like, heel wat. Weet je, ik had iets van... Yo, TV en al die shit. Maar het had ook met de situatie te maken... waarbij wij beiden wisten... wij kunnen dit niet bieden. En hij heeft dit nodig.
Ja, precies.
Dus als hij dit mee...
Want je krijgt opeens een hele traject mee, hulp. Juist.
Dus voor ons was het van...
Heel
als
aantrekkelijk
hij doet,
om te doen. Ja,
ja als, of nee, als het programma ons verhaal neemt... en kiest boven al die anderen... dan moet het zo zijn.
Juist.
En zo zijn we erin gegaan en het moest zo zijn, weet je.
Ja. Nee, dat vond ik moedig, man.
Ja.
Want je kon ook je ego daar laten spreken. Zeg, hey, mi man, no man, ik ben...
Ja, ik moet zeggen, het had wel heel veel impact op mij, hoor.
Tuurlijk.
Behind the scenes, weet je wel?
Oh ja.
Dat is wel echt heavy.
Dat is heavy, ja.
En, maar ik geloof niet in spijt, ik geloof in lessen.
Ja.
En het heeft zich nu gevormd naar een fase waarin mijn vader, waarin het goed met hem gaat.
Dat is dope, man.
Ja, man. En ook de band tussen ons heel sterk is. En weet je, we leven in het nu, toch? Dus ik ben heel erg blij met het nu. En alles wat in het verleden was, heeft daarin meegeholpen. Om het nu zo te laten zijn. Zo zie ik.
Maar als ik jou hoor praten en wat je zegt en hoe je het zegt. Mm-hmm. Dan kijk ik wel met bewondering naar. Want ik heb dus situaties om me heen en mensen om me heen. Die ook zijn opgegroeid met ouders met de verslaving en zo.
Mm-hmm.
En die zijn of ook die kant opgegaan, wat ook kan gebeuren. Ja, dat zij zelf zijn gaan gebruiken.
Ja, zeker.
Of dat ze gewoon wel degelijk beschadigd zijn door alles wat ze hebben gezien. Maar ook de manipulatie en alles wat daarbij komt kijken. En dat heeft ze gevormd. En jij bent ook gevormd, maar het is het heeft anders uitgepakt. Dat je meer op zoek gaat naar jezelf. En waarschijnlijk jezelf probeert te beschermen tegen heel veel.
Ook als je echt op zoek gaat naar jezelf, dan kom je terug bij je vader en moeder.
Juist.
En dat is een deel wat velen echt moeten inzien.
Ja.
Want ik krijg vaak van mijn moeder te horen aan bepaalde eigenschappen of kenmerken die ik heb.
Mm.
Van, of gewoon dingen die ik doe of zeg. Van, ja, nu ben je net je vader. Maar dat zijn positieve dingen wanneer ze dat zegt.
Ja.
En dan denk ik van, shit, die versie van mijn vader heb ik niet gekend.
Ja.
Maar ik ben hem wel. En andersom ook. Weet je, dus ik ben op een gegeven moment gewoon meer gaan kijken naar wie mijn vader is. En niet naar wat het mij heeft gedaan door hoe hij is geworden.
Ja.
Toch? Want hij heeft een verhaal. Wat hem heeft gevormd. Want wij kijken allemaal naar onszelf. Oh, jij was er niet voor mij.
Yes.
Jij hebt mij pijn gedaan.
Zeg je wat.
Weet je hoe het voor mij voelde? Maar waar zijn die andere vragen? Van hoe was het voor jou? Wat heeft jou gevormd? En dan kom je zelfs terug dat het op generaties overslaat.
Boom.
Dus dat je vader is niet eens de dader. Toch?
Nee, boom.
Voor hem was zijn vader weer de dader. En dan ga je naar het verhaal van je grootvader. En dan kom je erachter dat hij ook een slachtoffer was.
Ja.
En dat heb ik gedaan. Ik ben helemaal gaan graven in waar is het voor mijn vader zo gegaan dat hij die persoon is geworden die hij is geworden.
Ja.
En toen kwam ik bij mijn opa. En toen ben ik naar mijn opa gegaan, heb ik hem vragen gesteld. En toen dacht ik, ik begrijp jullie alle twee. Als ik eventjes niet de zoon en kleinzoon ben, maar gewoon een goede vriend.
Mm-hmm.
Ik begrijp jou, ik voel jou.
Ja.
Weet je, en dat heb ik gedaan. En dan kan je zoveel emotionele rollercoasters overslaan.
Mm.
Het is misschien een beetje onnatuurlijk, want je wilt als kind van iemand wil je overal het liefst begrepen in worden. Weet je, wat als je gevoel hebt van, oké, je was er niet, wil je daar sorry voor horen. Je hebt dat niet voor me gedaan. Je wilt daar sorry voor horen. Maar begrip brengt je verder dan het continu willen horen van het betuigen van spijt.
Ja.
Weet je?
Ondanks je alle recht daarop hebt?
Ja, zeker. Maar als je die begrip kan tonen en je kan daarom groeien naar de persoon toe die je hebt gemist. Want heel veel mensen zitten zo in woede.
Ja.
Waardoor je door die woede de persoon die altijd in je leven had willen hebben, haal je nu op afstand. Misschien is die persoon er nu wel, maar jij bent er nu niet. Want jij bent nog steeds boos.
Ja.
En dat is wat vaak gebeurt. Ja. En ik had iets van, ik wil nu de vader die nu moeite doet,
ja,
om in mijn leven te zijn. Ik wil die persoon leren kennen, ik wil hem accepteren.
Ja.
En dan heb ik eindelijk de vader in mijn leven die ik wilde hebben.
Ja.
We kunnen niet terug.
Nee.
Weet je, en dat
Dat is mooi, man. Ik ben blij dat je dat hier op tafel brengt op die manier. Want we moeten praten.
Ja,
in ons gemeenschap moeten we praten. Dat shing, schamen, dingen wegduwen.
Ik draag dat niet, man.
Brengt geen oplossingen.
Ja.
Dus praat over dingen als verslaving en al dat soort dingen. Daar ben ik echt een grote voorstander van.
Ja.
En durf die strijd of die, wat het gaat worden, durf dat aan te gaan, man. Want wegduwen, dat gaat hem niet worden. En ook wat jij zei, het heeft altijd een verhaal waarom iemand dat doet. Of waarom iemand zo leeft of voor die levensstijl kiest. Of misschien is diegene het zelf niet eens totdat je gaat praten.
Ja.
Dan komt diegene erachter, oh, ik ben getraumatiseerd al die tijd, joh. Want mijn vader en daarvoor en dit en zus en zo.
Ja.
Want als je niet praat, weet je niet. Maar als je gaat graven wat je hebt gedaan, dan kom je achter dingen.
Precies.
En dan ga je begrijpen van, oh, damn.
Hij was
mijn vader is ook een slachtoffer, man. Kijk wat die man heeft moeten meemaken.
Yes. En nog steeds kan je, dit is misschien dan mijn persoonlijke ervaring. Ik kon door de jaren heen altijd wel de liefde van mijn vader voelen.
Ja.
De afwezigheid was groot, maar er was nooit de twijfel van, houdt hij van mij?
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus dat heeft mij wel kunnen helpen om mijn zelf vergeven dat ik hem moest vergeven.
Mm-hmm.
Dat ik hem niet kon vergeven.
Ja.
En dichter naar elkaar toe groeien. Dat heeft wel echt bij geholpen.
Kijk, als we het over verslaving hebben, ik zeg je eerlijk, ik zit dan hier. En klinkt raar, maar dan word ik blij. Want waarom word ik blij? Ik weet dat heel veel van ons ermee te maken hebben.
Mm.
En ik weet dat heel veel van ons er niet over praten.
Mm.
En ik weet dat heel veel mensen die kijken Niet dat wij iets oplossen, maar misschien hè, de deur openen om anders ernaar te gaan kijken. En dan heb ik het specifiek om het erover te hebben. Ja. Te behandelen, niet wegdrukken. Alsof het er niet iets is. Yes. Iets waarvoor je moet schamen en zo. Dus kan je het nooit behandelen. Ik zeg bewust niet het woord oplossen. Want laten we realistisch zijn, weet je. Verslaving is iets waarmee iemand altijd zal leven. Weet
ja,
je?
Het is een stemmetje wat altijd in iemands hoofd...
Altijd. Kan 20 jaar goed gaan en 21ste jaar weer even vallen erin. Maar dan moet je er weer zijn.
Yes.
Dus daar ben ik dankbaar voor. Maar vooral dat spirituele. En als we dan zo naar jou luisteren... Good dude, sowieso. En dat is niet gespeeld. Dat zou iedereen doorheen prikken. Maar dan vraag ik me af... Zo in die groei van je, waar je nu bent. Hè? Je hebt populariteit meegemaakt. Je bent nog steeds lekker muziek aan het maken. Dus zit nog in die scene waar dat soort dingen spelen. Ja. Alleen dit keer misschien met een heldere geest dan een paar jaar geleden.
Ja, zeker.
Wat is die voornaamste slechte eigenschap die je gehad zou hebben... die je nu niet meer hebt, wat je weg hebt kunnen weten werken?
Wow.
Ik weet niet of dat Bakba Hollands was, maar je weet wat ik bedoel.
Ik zit echt te denken. Maar je hebt het dan over het muzikale...
Dat je zegt van, hier ben ik vanaf. Hier ben ik vanaf. Wow. Dat is je voornaamste groei waar je trots op bent. Dus zeg, hier ben ik vanaf. Van deze manier van denken of deze manier van handelen.
Dan moet ik toch zeggen, het druk maken naar hoe iemand naar mij kijkt. En daarop inspelen. Gewoon nu mijzelf laten zien.
Ja.
Confident zijn in wie ik ben.
Ja.
En geen zielen meer willen proberen te winnen.
Mm-hmm.
Door middel van harder te schreeuwen. En in die schreeuw te zeggen, dit ben ik echt. Nu is het gewoon van, je ziet me of je ziet me niet.
Ja.
En anders, wanneer je me ziet, zie je me wel.
Ja.
Dat.
Ja, ja, ja.
Ik had echt wel een paar jaar dat ik dacht van, yo, imago.
Mm-hmm,
mm-hmm. En dat ik daar iets te veel op in ging spelen. En nu heb ik gewoon iets van, oké, nu weet iedereen het. Nu kan ik gewoon lekker mezelf zijn. En als je het nu niet weet, maakt het ook niet uit.
Maar is dat een leeftijdding of is dat ervaring ding? Is dat gewoon ouder worden, waardoor dat soort dingen minder belangrijk wordt?
Ik denk dat het een ervaring ding is. Ik denk dat de ene daar op een andere leeftijd achter kan komen dan de ander.
Ja.
Dus of misschien beide, I don't know. Voor mij was het ervaring. Die wel komt met leeftijd, uiteraard, maar ook gewoon met tijd. Niet per se de leeftijd. Dus
Want als het... bijvoorbeeld 2020 kon je met die track grootste comeback. Dat was dus ook je comebackjaar.
Ja.
Wat mij daar ook opviel in die track... is dat je het over... Ik zat in een dip. Dat is eigenlijk de reden. Boom.
Yes.
Maar even zo snel, ik zat in een dip.
Ja.
Dan
zeg je toch wat.
Ja, daar zeg je wat inderdaad. Ja. En dan vraag ik me ook af... ik zie dan gelijk, en dat is vooral wat ik zelf van mezelf weet om me heen zie. Mm. Dat kan gewoon dat kunnen hele donkere periodes zijn.
Ja.
Waarin het ook gewoon nooit meer goed kan komen.
Ja.
Hoe zag dat eruit voor jou?
Niet zo donker. Het was meer gewoon de liefde voor muziek die ik heb, is gebaseerd op het inspireren van de mens.
Mm-hmm.
En het meegeven van informatie. Waarbij ik mij gezegend voel dat ik bepaalde kennis heb van mijzelf. Die ik krijg van boven, maar zo te zeggen. En op het moment dat er een wereld wordt gecreëerd waarin dat steeds minder welkom is. Mm-hmm. Dus de scene vervormt zich. Toch? En dan kan ik heel direct praten over bepaalde situaties. Maar ik denk dat ik dat niet moet doen nu.
Okay.
Maar... dat je gewoon ziet dat er...
Mag wel, hè?
Ja, maar ik ga het algemeen doen. Ik ga geen namen noemen.
Okay.
Ik durf het wel, voor de duidelijkheid.
Dan kan je de situatie schetsen.
Juist, oké. Okay. Nou, radio's die je niet meer gaan draaien vanwege bepaalde dingen... maar je wel interviewen in diezelfde periode nog.
Wat zijn die bepaalde dingen waar je het over hebt?
Bepaalde dingen die ik zeg in mijn nummers.
Okay.
Snap je? Maar wanneer het gaat over een belletje... voor een interview waarin er wordt gesproken over het onderwerp Illuminati... om het maar zo te zeggen, waar ik... niet per se alles van weet.
Yeah.
Maar omdat ze iets horen in een conscious rap nummer... dat ze denken, oh, daar kunnen we hem wel voor bellen.
Yeah.
Maar wanneer het gaat om airplay, dat stopt opeens. Weet je, omdat ze zien van, oké, hij past niet meer in het Gewoon iedereen blij laten en niet juist laten nadenken. Nou, dat. Wanneer jouw YouTube-kanaal, waarin je heel veel nummers hebt gemaakt, die dat soort dingen doen, wanneer dat YouTube-kanaal opeens offline wordt gehaald.
Yeah.
Miljoenen views waar je je hele carrière aan hebt gewerkt. Mm. En YouTube-kanaal nooit meer online is gekomen met al die video's.
Yeah.
Dus wanneer allemaal dat soort dingen gebeuren, op een gegeven moment ga je gewoon zien van, yo, something is going on.
Uh-huh.
Weet je? En dan kan je klinken als die conspiracy theories of die verbitterde rapper.
Yeah.
Hoe je me ook wil zien. Weet je? Voor mij was het gewoon duidelijk van, shit is going on. En ik zeg niet eens alles nu, wat ik weet.
Yeah.
Maar ik kan de stempel daar wel echt op drukken van boycott. Weet je? En dat gebeurde was voor mij iets van, ik ga niet nu doen wat iedereen doet, mm-hmm, om die boycott weg te halen, als dat überhaupt nog kan.
Ja. Yeah.
Dus dan kom je inderdaad in een soort van dip. In de zin van, zo, like, echt zijn wordt niet gewaardeerd. Weet je?
Ja.
Liefde, pure liefde voor de luisteraar en verantwoordelijkheid voor hoe je hun beïnvloedt, wordt niet gewaardeerd.
Mm-hmm.
Dat mag niet, toch? En als het mag, alleen in een kleinschalig iets waarbij niemand je ziet, spotlight weghalen.
Ja.
Daar heb ik gewoon heel lang bij gedacht van, weet je, fuck it, laat maar.
Juist.
Ik hoef het niet meer.
Juist.
En dat was een stukje van gebrek aan zelfliefde. Daar was ik niet meer aan het denken aan mezelf. Daar was ik alleen maar aan het denken aan, oh, it hurts me.
Mm-hmm.
Snap je?
Mm-hmm.
En met grootste comeback dacht ik, fuck it, er is wel ruimte.
Ja.
Notabene de persoon die toen A&R was bij Sony, heeft jarenlang naar mijn muziek geluisterd. En doordat ik haar heb kunnen inspireren, was zij degene die mij toen bij Sony wilde hebben.
Okay.
Dus dan zie ik weer een positieve karma van dicht bij jezelf blijven.
Ja, 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 ja.
En toen dacht ik van, oké, de wereld is aan het veranderen.
Want je had even geen geloof, laten we eerlijk zijn.
Ik had geen zin meer.
Geen zin niet eens.
Ja,
meer. Ja, ja, ja.
En ja, waarschijnlijk ook geen geloof.
Ja.
En ja, dus toen ik dat soort dingen begon te zien, want op een gegeven moment zijn jouw luisteraars van vroeger zijn opeens, dat zegt Tupac trouwens ook in het track, weet je, van,
ja.
Hij zegt van, bij hem was het dan met black and white, the white people who are listening to my music right now, the white kids, one day, op een dag zullen hun op een positie zitten,
juist,
waarin ze, zeg maar, de mensen als Tupac,
ja,
gaan willen helpen, omdat hun geïnspireerd zijn door Tupac en, juist, een andere denkwijze hebben. En dat zie ik in deze tijd, ja, nog steeds gebeuren. Mensen die vroeger naar mij luisterden,
mm-hmm,
zijn nu succesvol in bepaalde dingen en businessen en posities en heb iets van, yo, jij.
Zijn je nooit vergeten van, ja, hey,
jij,
wat
kom,
hij doet, nog,
ja,
steeds.
Al is het met Jay,
ja,
dat ik bij de Ziggo Dome sta. Al is het met Mahi, dus die mij toen als A&R bij Sony wilde hebben.
Aha.
Weet je, dat zijn allemaal dingen waarbij ik zie van, er is karma, ja, maar niet alleen de karma waar we het vaak over hebben.
Dus nee, klopt. De karma is niet altijd negatief.
Juist.
Wanneer ze zeggen, nou, span, karma gaat, juist, dit regelen.
En ik geloof, zeg maar, in dat we in een tijd leven waarin de sluier van illusie steeds dunner wordt.
Ja.
Dus voor velen weten wat ik bedoel. Als ik zeg de Aquarius-tijdperk, de Waterman-tijdperk, daar zitten we nu in.
En wat houdt dat in, kort?
Het houdt in dat we niet meer zitten in het continu sacrificen.
Mm-hmm.
Maar dat we nu zitten in, want als je bijvoorbeeld denkt aan sacrifice, het verhaal van hoe we hem kennen, Jezus, toch?
Ja, ja.
En dan heb ik het niet per se over Jezus, maar heb ik het over
het verhaal zelfs.
Gewoon de bijvoorbeeld de Tupac's, de Bob Marley's, de Michael Jackson's.
Ja.
Zeggen wat je voelt, eerlijk zijn, maar wat gebeurt er? Hoe kennen we Michael Jackson in zijn laatste jaren? Als iemand die een heel...
Wacko Jacko noemde ze.
Precies.
Juist.
Precies. En heel veel vooroordelen waarvan, ja, niemand weet wat wel waar is, maar we denken er toch aan.
Ja.
Hoe kennen mensen Tupac?
Die agressief, was wild, agressief vechten in zijn laatste jaren.
Juist. Snap je? Dus dat is de tijdperk van de Pisces, de vissen tijdperk.
Ja.
En we zijn nu in de Waterman tijdperk. En de Waterman tijdperk houdt in dat wij, dat niet alleen wij, maar iedereen,
ja,
op zijn eigen snelheid gaat zien,
uh-huh,
dat er een illusie was. En zo worden we worden wakker van alles.
Ja.
Weet je, dus er is nu meer ruimte voor mensen die de waarheid spreken in podcasten, in interviews.
Uh-huh.
Er is meer ruimte voor artiesten die de waarheid spreken in muziek.
Uh-huh.
Voorheen zou dat heel snel een sacrifice zijn.
Ja, ja, ja.
Nu is het de juiste periode eigenlijk.
I love it. I like it. It is so much game. Ik moet de aflevering van Kardashians gaan kijken om te compenseren.
Wauw,
okay. No, I love it. Oh my god. Ik heb die boosje nog nooit gezien, by the way. Ik heb nog nooit die naam uitgesproken.
Ik heb alleen kleine fragmentjes gezien, man. I feel you.
Nee, man. I like it, man. Leuk, man. Check wat ik even met je wil doen.
Ja.
In elke aflevering van, tenminste, soms haal ik een liefdesquote tevoorschijn wat gaat over liefde, relaties. Die drop ik dan, wil ik op inzoomen met de gasten die bij me zitten en te horen wat je daarvan vindt, wat je daarover te zeggen hebt. Even samen naar kijken wat we daarvan vinden. Want ze zeggen namelijk, liefde is een spel waarbij de twee personen die spelen kunnen winnen, maar dan moet je wel willen winnen.
Ja.
Ik denk dat daarmee wordt bedoeld van, je moet het wel willen.
Okay.
Je moet er bewust instappen.
Ja.
What do you think?
Oké. Ik heb dus wat geschreven in mijn boek. Mm-hmm. Precies over dit gaat. Ik wil dat graag aan je voorlezen.
Check wat we gaan doen.
Als antwoord.
Fuck heel die liefdesquote.
Oké.
Okay. Ik wil dat graag horen, mijn man. Maar vertel even het verhaal. Jij bent bezig met een boek.
Ja, ik ben bezig met een boek.
Yeah.
Te diep voor rap is de titel. Dus het is niet, je weet toch, wanneer een rapper met een boek bezig is, denk je snel autobiografie over zijn leven. Nee, het gaat dieper. Het zijn de verhalen die, de onderwerpen bijvoorbeeld die wij vandaag aankaarten, maar dan gewoon dieper daarop ingaan. De gesprekken die ik voer buiten muziek om, wat soms te diep is voor een nummer om in een 16 bars neer te zetten, weet je. En het zijn verschillende, als ik het zelf mag zeggen, gems die ik geef.
Ja.
Zij die mijn boek lezen, die gaan heel veel dingen zien die hun nooit is verteld.
Ja.
Waar niemand over praat.
Ja.
En dit wat ik nu aan je voor wil lezen is dan even wat iets minder diep. Het gaat over liefde, maar het is wel diep een hele genoeg. Grote jam, weet je.
Liefde is diep genoeg. Okay. I'm listening.
De rollen in liefde. In de hedendaagse westerse maatschappij zijn we enorm verstrikt geraakt in het niet meer met trots dragen van onze natuurlijke eigenschappen als man en vrouw. Het is geen moeilijke wiskunde. De man en vrouw zijn verschillend. Zowel biologisch, fysiek als emotioneel en psychologisch. Beide spelen een even belangrijke rol voor het heden en de toekomst van de mensheid. De zogeheten moderne wereld heeft het allemaal flink in de war gebracht. Alles hoort in balans te zijn. Het aardse leven is een ervaring vol met dualiteit. Waar omhoog is, is beneden. Waar links is, is rechts. Waar dik is dun. Waar donker is, is licht. Dus waar mannelijkheid is, is vrouwelijkheid nodig. Masculine energy en feminine energy draagt elk mens bij zich. Ongeacht of je een man of vrouw bent, je bezit beide en maakt gebruik van beide kanten. Het is wel belangrijk dat je als man weet dat je masculine energy de dominante factor is. En als vrouw zijnde dat je weet dat de feminine kant dominant aanwezig hoort te zijn. De mens raakt uit balans wanneer hij of zij door bepaalde redenen meer mannelijkheid of vrouwelijkheid moet inzetten dan dat er biologisch verwacht kan worden. Bijvoorbeeld, een man die aan huis werkt, maar niet genoeg kost verdient, verliest zichzelf in het zorgen voor de dagelijkse huisklusjes om de hardwerkende vrouwelijke partner, die hier de kosthaler is, op deze manier tevreden te stellen in de vorm van compromis. In praktijk zou je denken, dat is toch prima, de vrouw zorgt voor de kost en de man schiet financieel tekort, dus maakt het goed door huishoudelijke taken op zich te nemen. Maar hier heb je dus te maken met de vrouw die de masculine taak als provider voor het gezin op zich neemt. Waardoor de man, om balans te creëren, zich meer moet richten op de feminine handelingen. Dus de vrouwelijke handelingen.
Mm-hmm.
Dus het is een klein stukje.
Maar no, I love it.
Thank you.
En ik ga er verder op uitweiden, maar wat ik dus hier hoor, als ik het koppel aan de quote, dat is van, maar je moet wel willen winnen.
Ja.
Dat betekent, je moet wel accepteren dat je de man moet laten zijn.
Yes.
En de vrouw ook in haar kracht moet laten.
Juist, en dat is dus die spel.
Ja.
Daarom, de rollen in liefde gaat over, als je het echt wil halen, als je dat spelletje wilt blijven spelen en niet uitspelen, dan moet je de rol als man begrijpen voor jezelf.
Mm-hmm.
En de rol van jouw partner, de vrouw.
Ja.
En andersom. Je moet elkaar begrijpen, maar je moet ook echt de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen taken. En ik ben wel van, ik weet dat de man hoort te leiden.
Mm-hmm.
Dus
Dat is gewoon nature, zeg jij. Dat is nature.
Nature, yes. Want...
Gaat dat ook niet tegenwerken? Is dat het?
Kijk.
Want we leven in een tijd...
Waarin dat dus is vergeten.
Ja.
En dan heb je mensen die zeggen...
Misschien sommige mensen nemen jezelf kwalijk. Als je bepaalde, als je zo'n uitspraak doet van... Hey, hallo.
Die heb je nu. Maar het blijft zo van... Kijk, om een voorbeeld te geven. Als jij als man... jou continu emotioneel uit bij een vrouw.
Ja.
Tranen, alles. Mij dit, mij dat. Kijk, de eerste 5 days die je met een vrouw hebt... en je zet jezelf neer als hoe je jezelf neer wil zetten.
Ja.
Maar je bent het ook echt. Die vrouw kijkt op een bepaalde manier naar jou. Ze kijkt naar je op.
Ja.
Want een vrouw date boven haar dingen. Een vrouw wil omhoog daten. Dus niet boven haar eigen waarde. Dat bedoel ik niet. Een vrouw date omhoog.
Omhoog, ja.
Juist. Terwijl wij mannen kunnen gewoon denken van... Hey, ze ziet er goed uit.
Ja.
Ze is lief. Ze weet hoe ze mij moet behandelen als man.
Ze is zorgzaam.
En dat is, juist, zorgzaam.
We good.
Ja, dat is alles wat ik nodig heb. Ja. Zorgzame, lieve, mooie vrouw.
Loyale vrouw.
Ja, hoort erbij. Bij lief zijn, toch? Anders ben je niet lief, toch? Oké, maar...
Dan ben je stout.
Juist, ja. Maar wat zijn de eisen vaak van de vrouw?
Oeh, wat een lijstje. Hebben we even...
Snap je? Dus een man moet kunnen providen. Hij moet geld hebben.
Uh-huh.
Hij moet het liefst zo'n lengte hebben. Het liefst... Mm-hmm. Zoveel verdienen. Het liefst seksueel gebied moet hij haar kunnen pleasen. Ja. Weet je wel, alles wordt in consideration genomen. En
misschien deze ook. En andere mensen moeten zo naar hem kijken.
Juist, als hij de ruimte binnen loopt.
Ja, dan moeten ze zien, komt iemand binnen.
Juist, oké, maar dat kan alleen een leider zijn, toch?
Juist.
Die vrouw die zo'n persoon beschrijft, dat is een leider.
Ja,
en als jij... Bijvoorbeeld, als ze dat beeld in het begin van jou heeft... en uiteindelijk heb jij dus van die momenten... dat jij je emotioneel zwaar laat zien op een manier... dat zij denkt van... Oké, maar als ik met drama zit... ben jij niet die muur voor mij.
Waar ik naartoe moet doen.
Nee, want ik ben nu jouw muur. Snap je? En vrouwen zullen nu, niet alle vrouwen... maar velen zullen ook nu zeggen van... nee, ik wil juist dat een man zich... helemaal geeft, helemaal emotioneel.
Maar in praktijk is het...
Maar in praktijk gaan zij onbewust toch anders kijken. Al willen ze die honesty van de man hebben... al willen ze het to-go-to person zijn... wanneer het gaat om emotionele uiten. Of emotioneel uiten, maar toch verandert er wat.
Mm-hmm.
En als je heel bewust bent van die dingen...
Ja.
Dat je als man je op een masculine manier moet vertegenwoordigen als je het bent, tenminste. You cannot fake it.
Als je een beta man bent. Oh ja, ik wil niet zeggen dat alles wat je net hebt omschreven, dat per se bij een beta man hoort.
Juist.
Maar grote kans dat je eerder bij een beta man terechtkomt.
Hoe zeg je dat? Kijk, ten eerste geloof ik niet echt in titels. Ik snap het alpha, beta.
We proberen iets te duiden. Ik ook niet.
Juist.
Ik ook niet.
Een beta man. Kan heel gelukkig zijn in...
Je bent heel voorzichtig aan het doen.
Nee, want ik ken best wel veel beta-mannen, to be honest. Je weet toch? Dus ik zit te denken
ik ben een beta-man.
Echt?
Nee, joh.
Nee. Dat voelde ik ook niet. Een beta-man is meer bezig met compromis sluiten.
Oh ja, ja, ja.
Met zijn of haar, ja, met zijn partner.
Ja.
Dus je merkt bij relaties van beta-mannen dat ze heel erg bezig zijn met hoe de vrouw tevreden is.
Satisfied, hè?
Ja,
satisfied. Vind je het goed?
En niet alleen bij vrouwen, ook gewoon bij
matties. In life, inderdaad. Op werk.
Juist. Ja, het zijn,
je zal niet snel promotie krijgen.
Nee.
Omdat hij er niet naar gaat vragen.
Nee, en anders op een andere manier.
Ja.
Door heel erg mee te gaan met de stroming. Mm-hmm. En... weet je, de grootste issues voor dat soort mannen zijn ook vaak dat de vrouw te veel regeert in de relatie.
Ja.
En daarbij kan je nog steeds als beta je verantwoordelijkheden nemen. Dus wel door het geld te verdienen en te werken en noem maar op. Maar toch mist die vrouw een bepaalde guidance. Weet je, ik blijf op guidance praten. Mm-hmm. Want leiding geven is zo belangrijk voor onze mannen. En als wij dat niet snappen...
Ja.
Dan wordt de leiding genomen door een vrouw. En een vrouw wil...
En is dat
een
bad thing?
Dat is het ding. Ik weet dat nu ik dit zeg, dat er al heel veel vrouwen denken van...
Er zitten feministen die kijken nu hun nagels op tevreden en zeggen... Die mooi boy Nino!
Ja, oké, maar die mooi boy Nino heeft genoeg ervaring. En het is gewoon zo dat een vrouw het liefst geleid wordt.
Ja. Yeah.
Maar wel alleen door iemand bij wie zij en van wie zij echt kan zeggen van...
Precies, ze moet hem respecteren.
You, I respect you. En anders wil ze ook niet.
Hey, maar zie hoe moeilijk dat is, want wat jij zegt is waar. Elke vrouw maakt niet uit hoe haar karakter in elkaar zit. Of ze zichzelf de alpha woman vindt of whatever.
Ja.
Zij wil ook geleid worden, vindt ze fijn. Maar wel door de juiste man.
Juist, niemand wilt alle antwoorden hebben. Weet je, en alles maar weten. En vooral... het is zo onaantrekkelijk als je als vrouw zijnde dat... gevoel heb van bij jouw partner dat jij alles weet en dat jij die persoon moet sturen. Dat kijk, leidinggeven is ook van al lopen we, het is een hele kleine situatie, maar al loop je samen met je partner, loop je op straat 's avonds.
Mm-hmm.
Ze moet zich veilig kunnen voelen.
Ja, doe dat.
Zij moet kunnen voelen van oké, als zij zegt van we gaan naar die straat of we gaan naar die winkel.
Ja.
En jij voelt gewoon van hey, iets in mijn skin theory zegt van het klopt niet.
Ja.
Toch? Dan moet je gewoon kunnen zeggen van hey, we lopen om.
Ja.
No questions, we just do that.
Ja.
Weet je? En als je daar al een vrouw van, maar hoezo? Dit is toch een kortere weg en dit en dat. Daar kan je al die disbalans merken van de leiding is al niet op de juiste positie. Dus een hele kleine, misschien zelfs onbelangrijke voorbeeld.
Nee, maar... helemaal niet. Dat zit hem in die kleine dingen.
Juist. Juist. En daaraan kan je zien van ik wil de Bijbel niet quoten.
Mag wel.
Maar, en eigenlijk hoor je het ook alleen te doen als je het exact kan doen. Maar er staat letterlijk in de Bijbel, it's better to dwell in wilderness than to be with a combative woman. Met andere woorden, als je een vrouw hebt die jou niet respecteert, die continu tegen jou ingaat, is het beter om alleen te verdwalen in de wildernis. Want een man... moet,
uitspraken.
Ja, een man moet en wil zich respect
uit de
voelen.
Bijbel.
Juist, weet je.
Maar ik ben het er helemaal mee eens. Hè?
Juist.
Maar waarom ik zo moet lachen ervan? Want je weet dat mensen denken, ho, ho, ho. Maar dat betekent dat je niet luistert.
Ja, en dat is mijn ding. Van, ik ben hier om te inspireren. Dus
als
dit die cognitieve dissonantie naar boven brengt bij mensen. Yeah. Van, yo, what the fuck zeg jij? Wat ben je wel niet voor een anti-feminist of weet ik veel wat?
Nee, maar dat komt helemaal...
It's okay. Dat heb je nu
nog.
Ik
vind dat de anti-feministe reactie. Als je het gelijk daarop gooit.
Juist.
Want je bedoelt het goed, want het komt voort uit dat ik zei, je moet willen winnen. Juist. Uit de liefdesquote.
Kijk, er zijn gewoon bepaalde verantwoordelingen die wij als man horen te nemen en de vrouw als vrouw horen te nemen. Er zijn dingen waar mannen beter in zijn en er zijn dingen waar vrouwen beter in zijn.
Er zijn heel veel dingen waar vrouwen beter in zijn.
Exactly. Dus, en ik ben, voor de duidelijkheid, ik ben ervan zeker dat wij gelijk zijn. Maar dat wij als man en vrouw complimenten van elkaar zijn.
Ja.
Niemand is beter, maar we zijn complimenten van elkaar.
Uh-huh.
En als jij hetzelfde wilt doen als je partner, maar je bent anders. Dus dan bedoel ik biologisch anders, emotioneel anders. Vrouwen zijn over het algemeen meer emotioneel ingesteld. Wil niet zeggen dat er niet een super emotionele guy kan zijn en een super koude vrouw. Dat bestaat. Maar over het algemeen zijn er bepaalde dingen te merken. Als je bijvoorbeeld denkt aan... de hoogste percentage mensen die in de zorg werken of met kinderen werken, zijn dat mannen of vrouwen?
Ja.
Zijn vrouwen.
Ja.
Weet je, als het gaat om de hoogste percentage mannen die of mensen die werken in de bouw.
Mm-hmm.
Weet je, die risicovolle banen nemen waarbij je fysiek intensief moet zijn.
Ja.
Zijn het de mannen? Dus stel het licht valt uit. Want nu is het allemaal heel mooi. We leven in een mooie tijd. Maar stel... Althans, stel, het licht valt uit.
Juist, en we moeten surviven.
De supermarkten zijn dicht.
Ja.
Wie gaat naar buiten om het eten te zoeken? Wil je dan die persoon zijn, wil je dan die vrouw zijn die alles altijd zelf doet, like you used to?
Ja.
Wat al een masculine trait is, dat jij alles moet zelf
is
moet
dat,
doen?
Is dat iets verkeerd als een vrouw een masculine trait heeft?
Het is een overlevingssysteem. Die in elk mens zit, wat ik zeg, je hebt masculine.
En ga daar niet tegen in, is wat jij zegt.
Nee. Kijk, als je als vrouw zijnde, zoals bijvoorbeeld mijn eigen moeder, als je er alleen voor staat, je moet het geld binnenhalen. Ja. Je moet in de avond soms alleen naar buiten. Ja. Waarbij je normaal zou zeggen van, waarbij een man zou zeggen van, hey, blijf jij thuis, ik doe deze boodschap even, het is 9:15.
Ja.
Weet je?
Ja.
Die vrouwen ontwikkelen een masculine
trait.
Schild. die ze gewoon natuurlijk hebben. Want wat ik zeg, wij mannen hebben ook de feminine kant. Weet
ja.
je?
Ja, ja, ja.
Bijvoorbeeld kunst. Wanneer we onszelf artistiek uiten, dat is feminine energy.
Serieus?
Niet masculine, nee. En ik ben een artist.
Ja, ja, ja.
Snap je? Dus dat gebruik ik ook. Dus ik lees hier iets voor wat misschien anti... je weet toch, vrouwen kan maar overkomen.
Het is neergezet vanuit jouw feminine trait.
Juist, ja, ja, ja. Dat creëert. Ja. Weet je? Maar met de masculine mindset. En ja. Ja, weet je? Dus ik vind het niet raar. En het is natuurlijk dat een vrouw die er alleen voor staat zich zo opstelt. Maar dat doet ze dus natuurlijk omdat er geen balans is. Mm-hmm. De man, er is geen man.
Ja.
Die balans.
Dus het is survival mode eigenlijk.
Ja, waardoor de vrouw kan zeggen van oké, ik kan nu even wat meer relaxen in het leven. Jij hebt mij, ik heb jou. Jij doet dit, ik doe zus. Als de deurbel gaat, wie gaat naar de deur?
Juist.
Kleine dingetjes.
Ja.
Snap je?
Groot zijn, ja.
Dat ontbreekt als een vrouw alleen is. Ze moet dat allemaal zelf doen. Dus je wordt harder.
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk niet natuurlijk.
Doop.
Ja.
En by the way, wat jij net hebt voorgelezen, dat komt niet voor mij anti-vrouw over, hoor. Dat komt over als, dit is hoe ik denk dat de relatie gaat werken als jij dit soort natuurlijke dingen volgt.
Het is hoe het
is. Want het is natuur, toch?
People just don't want to...
Je denkt ineens, het is hoe het is.
Ja, alles is in balans. Je weet toch, er is een reden waarom je dus de man hebt en de vrouw en als dat samenvoegt, het kind. Snap je? We hebben elkaar nodig. Snap je? En om elkaar te complimenteren moet je gewoon weten wiens eigenschappen zijn, krachten zijn en voordelen zijn. En als je dat samenvoegt, heb je een sterke relatie.
Ik weet niet wie het heeft bedacht, maar degene die heeft bedacht dat jij een boek moet gaan schrijven, briljant. Want klopt, dat hoor je ook vandaag, alles wat deze man deelt.
Thank you.
Jij moet een boek gaan schrijven. Je bent ermee bezig.
Ja, man.
Wat is het verhaal van het boek? Je hebt al gezegd hoe het gaat heten. Herhaal het nog eens.
Te diep voor rap.
Te diep voor rap.
Ja. Want in eerste instantie zal mensen meteen het link aan rap.
Ja.
Maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
Nee, dope. Ja. Wanneer kunnen we zoiets verwachten?
Ik denk dat wanneer dit uitkomt, dat het te zien is.
Omdat dope. Waar?
Je kan het gewoon downloaden via mijn website.
Ik ga die shit downloaden.
Ja, toch? Okay. Booksareportals.com. Dus het is een eigen website ook.
Okay.
En anders check gewoon even mijn social media, Nino the Legend.
Ja.
Dan vind je een link. Je weet toch?
Het
komt ook op bol.com, Amazon, alles. Okay. Maar dat iets later. Ik begin eerst even op mijn eigen web.
Nee, is dope. Is interessant. En zelfs als je dit klein fragment hebt gehoord en denkt van, wat? Misschien moet je heel dat ding even lezen. Om te begrijpen wat echt zijn boodschap is.
Ja man, want mijn respect voor de vrouwen is heel hoog.
Ja.
En ook in de zin van gelijke rechten, gewoon gelijke waarden.
Mm-hmm.
Ik kijk juist zelfs meer op naar vele dingen van de vrouwen. Ik zeg dat wel eens van, jij kan het misschien ook wel jezelf daarin vinden. Like in de Surinaamse cultuur. Toch?
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld mijn opa straalde altijd een dominante kracht uit, toch?
Ja.
Iedereen wist van als hij in het huis was, je moet je gedragen. Mm-hmm. Dus dat was er wel. Maar wie kan die mannen die van hem afstammen, want wij zijn ook zo, ik, mijn ooms, mijn neefjes, wij zijn ook die dominante mannen, in ieder geval in mijn bloedlijn.
Ja.
Wie kan dat gevoel gewoon eventjes
Dempen?
Dat is mijn oma. Dat is de queen.
Yeah,
snap je? De queen goddess. En daarom, ik heb zoveel respect voor vrouwen. Dat in real life voel ik dat ook. Bij een man kan ik mezelf dus meer masculine neerzetten.
Yeah.
Maar bij een vrouw voel je gewoon van... Je weet toch, eigenlijk... Wij mannen zijn ook echt daar om vrouwen te beschermen. Like, we basically are the soldiers for women. Je merkt het ook in... Ja, ik wil niet vergelijken met dieren of zo of insecten. Maar je hebt de queen bee, toch?
Ja. Yeah.
En de wespen.
Mm-hmm.
De bijen, om het zo te zeggen. Like, mm-hmm. De vrouw is de queen, man.
Ja.
En wij zijn daar om te protecten en te providen.
Ja.
En hun zijn er om alles wat wij brengen, om daar iets van te maken wat wij niet kunnen maken.
Ja. Ja.
Van voeding tot kind, tot het weerspiegelen van hoe liefde moet zijn.
Ja.
Safety is voor de man, Maar de vrouw kan de man dat gevoel geven op een andere level.
Ja. Nee, true man. Kijk, ik zeg altijd... bijvoorbeeld mijn moeder. Wij denken allemaal... iedereen kijkt zo naar zijn moeder. Tenminste, veel mensen kijken zo naar hun moeder. Superwoman.
Ja.
Ik breng het nog een stuk verder. Mijn moeder is Superman.
Wow.
Dus als je Superman ziet, zie je zo'n kerel. Ook nog een witte gast, ook met de cape en al dat soort dingen.
Ja.
Als ik Superman zie, zie ik die inheemse vrouw.
Juist.
Die je gewoon zomaar kan schreeuwen.
Yes.
Chintori.
Ja.
Maar die is loyaal en die staat voor je en die beschermt haar kind. Komt op voor de kinderen.
Mm-hmm.
Dat is mijn moeder. Dus I love it, man. I love it.
The queens, respect to the
ja,
queens.
Ja, man, sowieso. Man. Shit. Nino, wat moeten we nog meer in de gaten houden? Het boek heb ik al onthouden.
Ja, gewoon muziek ook, man.
Muziek, toch?
Ja, stilte maar, voor
volgens mij moeten we zijn bij jouw socials. Represent het even.
Ja, Nino the Legend. Gewoon aan elkaar vast. De is gewoon T-H-E. Dus Engelstalig.
Ja.
En ja, zo heet ik gewoon op Insta. Op alle socials die je gebruikt.
Want ik weet dat iedereen die een Nino kent... zelf die zullen denken van... Hey, die Nino is erg boeiend. Je kent hem al, maar je hoort het hier. Omdat we hier de liefde opzoeken. Mm. Begrijp je? En als je Nino nog niet kent, genoeg reden om hem te gaan checken. Want dit is dan een fragment van Nino. Komt het boek aan en hoor die man praten, man. Daarom heb ik je uitgenodigd, mijn man.
Thank you, man.
Daarom heb ik je uitgenodigd. Ik wist het niet, maar ik wist het.
Yes.
Ik wist het. Ik wist dit. Lobby, man. Check Nino uit, maar check ook Gilly's Loveline. En support die shit, deze lobby movement. Gilly's Loveline op TikTok. Ik moet nog steeds lachen dat ik TikTok hier aan het representen ben.
Ik zeg
nog
eerlijk,
nooit gedacht dat ik erop zou zijn.
Eerlijk, net dat je zei, promote je socials. Ik heb TikTok, maar ik dacht...
Heb je TikTok?
Het
idee is van, ja, de jongeren. Nee, ik zeg het je. Is nog leuk ook.
True.
En zeker wat ik daar doe. Ga het checken. Maar ik ben dus ook op Facebook, Instagram. Gilly's Loveline. Hey, that's it, man. Lobby, zoals ik altijd zeg. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.